Als je live luistert, dan kijk je nu op je horloge en dan zie je dat het 11:58 is op zaterdag. En dat betekent op de klippen op jouw Mega Hit FM.
Daar kan je de klok op gelijk zetten.
Daar kan je eigenlijk de klok wel op gelijk zetten, ja. Ja. Het is wel 7 minuten reclame en nieuws natuurlijk na het uur. Dit gaat allemaal van onze tijd af, maar je hoort ons niet klagen. Nee, zo zijn we niet.
Nee hoor, ik klaag het nooit.
Het is een beetje rustig, want onze Judith is er niet.
Nee, die zit in Nederland.
Ja, die is aan het priden, hè?
Die is aan het priden, ja. We kregen al mooie foto's te zien.
Ja, ik zag ze al ook leuk met een Bonaire Pride shirt in Amsterdam rondhobbelen.
En een Bonaireaanse vlag.
Ja, mooi is dat. Ik ben wel een beetje jaloers. Maar goed, het is niet anders. We zitten hier met z'n tweeën in Trocadero. Waar nog steeds het een beetje
rustig is.
Stilletjes is. het wordt steeds stiller eigenlijk, dit programma. Maar dat geeft niet. Wij maken genoeg herrie, denk ik wel.
Ach ja, we kunnen een hoop kabaal maken met z'n tweeën.
Ja, we gaan het even hebben. Ook al is het een beetje komkommertijd. We gaan het hebben over dingen die spelen op de eilanden.
Die misschien in de toekomst gaan spelen.
Om de eilanden. Die gaan spelen om de eilanden. Kortom, gewoon het laatste nieuws en het nieuwste ouds. Al hier.
Dag tussen 12 en 2. Live met Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is op de klippen. Mega 101.1.
Je kunt het je niet voorstellen misschien, maar dit is Spandau Ballet. Uit de tijd dat ze nog funky waren. In het begin waren ze nog echt funky en spannend. Uh-huh. En dit is door Trevor Horn geproduceerd. Het is oorspronkelijk Richard James Burgess geproduceerd. En dat is een vrij houterige versie. En dit was de derde single van het album. Uh-huh. En toen hadden ze iets van, ja, moeten we dat nou nog doen? Weet het niet. En toen hebben ze dit aan Trevor Horn gegeven. En die is met die multitracks aan de slag gegaan. En die heeft er zo'n beukend ding van gemaakt, dit. Dat is echt fantastisch.
Waar kennen we Trevor Horn nog meer van?
Nou, van Frankie Goes to Hollywood. We kennen hem van ABC natuurlijk. Hij heeft Lisa Stansfield gedaan in de tijd.
Nou goed, dat zijn al heel wat bekende namen.
Best wel zware jongens. Seal, bijna alles van Seal heeft hij gedaan. Hij is bassist. Hij is bassist van Yes geweest. Okay. Yes heeft hij trouwens ook gedaan. Dus en de Buggles natuurlijk. De zanger van de Buggles was Trevor Horn.
Okay.
Met die hele mooie hoge stem die hij heeft.
Maar goed, dan wordt het even duidelijk dat het een hotshot in de muziekindustrie is.
Ja, nog steeds. Echt fantastisch. Maar het is wel grappig, want ze waren dus heel funky nog in die eerste twee albums, Spandau Ballet. En dit werd al door de mensen die erover schreven, die zeiden allemaal, ja, het wordt nou wel heel erg disco.
Maar het sloeg wel aan.
En daarna hebben ze de hele boel omgegooid. En zijn ze van die softe liedjes zoals Gold en True zijn ze gaan maken. Mm-hmm. Wat ze ook geen windeieren heeft gelegd.
Nee, daar hebben ze aardig op verdiend volgens mij.
Dat is heel goed gegaan voor ze volgens mij.
Michiel, we gaan het voornamelijk met z'n tweeën doen vandaag.
Ja, dat klopt. Maar dat is geen probleem. Dat kunnen we. Dat hebben we vaker gedaan. Zo zijn we begonnen.
Zo zijn we ooit begonnen.
We zijn terug bij af. Zo moet je het eigenlijk een beetje zien. Ja.
En misschien dat we wat meer muziekjes draaien. Dat we horen eigenlijk minstens 8 nummers per uitzending uit te draaien. Dat halen we eigenlijk nooit.
Nee, dat is geloof ik inderdaad wel waar. Maar goed, dan wordt de podcast wat korter.
Ja.
Want daar wordt de muziek altijd uitgeknipt. Ja. Geen probleem. Ik heb nog steeds, hoor je dat ik nog steeds een beetje een lage stem heb.
Ja, ik hoor nog steeds dat je een wat sonore stem hebt. Een doorleefde stem hebt.
Ik had alle vis op de bodem van de oceaan weten waar ik het over heb. Zo diep is mijn stem. Ik had popquiz afgelopen woensdag. Ja. En dat was de 175e popquiz. Dat was me een feestje, jongen.
Toen heb je ongeveer ook met 175 decibel staan praten.
Echt. Nou ja, goed, dat ga je toch doen. En je staat een beetje te schreeuwen en te dansen en te doen. Het was was echt heel erg leuk. Mm. Dat was echt, echt fantastisch. Iedereen had een prijs. En er waren best grote prijzen bij. Dus dat was echt heel leuk. En ja, Popquiz is nog steeds gratis inschrijven. Dus dat is binnenkomen, een paar liedjes noemen en een prijs krijgen. Dat was wel heel leuk. En we deden het ook nog, we deden het ook nog at random, de prijzen. Dus alle prijzen zaten in enveloppen. Je moest een envelop trekken en dan zag je wat de prijs was. En de winnaars, die hadden een fles shampoopel. En dat is gewoonlijk de troostprijs. Mm. Dus dat was heel sneu. Maar goed, volgende keer weer gewoon de grote prijs voor de winnaar. En de kleine prijs voor de verliezers. Maar goed, ik heb er dus wel nog een mooie...
Ja, je hebt een mooie doorleefde stem van. Ik heb een beetje een kikker in mijn keel zitten. Dus van dat ik heb ook een beetje een raar kraakje in mijn stem zitten. Maar dat...
Maar,
ja, goed.
Maar jij hebt altijd een beetje dat zo'n stemmetje, toch? Met zo'n... bij jou zit er een beetje...
Ja, ik moet altijd...
Ik kan het niet nadoen, maar...
Ik moet altijd... als ik het nieuws inspreek, moet ik altijd rondom 3 kilohertz en 5 kilohertz moet ik er een heleboel uitgooien. Want daar zit bij mij een hele rare ruis in mijn stem.
Ja, ja, nou, die hoor ik nu wel een beetje. Maar goed, dat betekent ook dat jij op straat wordt herkend aan je stem.
Ja.
Dat is mij nog nooit gebeurd.
Ja.
Dat ik word herkend aan mijn kale kop. Dat, ja, het is niet anders.
Maar dat zie je op de radio niet.
Zullen we eens een beetje nieuws gaan bespreken?
Ja, laten we dat doen,
is,
joh.
Dat is wat
toch?
We gewoonlijk doen. Hè? Kom eigenlijk twee dingen. Nou nee, laten we beginnen met een beetje spektakel. De box jellyfish is gespot in de zee rondom Bonaire.
Ja, dat is geen goed nieuws.
De Oboyo is dat.
Ja, dat is.
Het is geen goed nieuws. Kom op, hij is geloof ik 20 keer gezien in de geschiedenis. En het is een heel klein, maar heel erg pijnlijk kwalletje.
Ja.
Te vinden in de wateren rond Bonaire en Curaçao. Daar is hij ook wel eens gezien.
Hij heet een box jellyfish, omdat hij inderdaad een beetje een kubusje heeft.
Ja, het is best wel een klein kwalletje. Het is inderdaad een kubusje met vier gestreepte tentakeltjes. Dat kan niet missen. Als je een klein kwalletje ziet met vier gestreepte tentakeltjes, zwem achteruit.
Zwem achteruit en kijk uit in de dagen dat het nieuwe maan is of volle maan is, want dan komen ze in groot getal naar de kust toe.
Ja, dat... Dat weten we eigenlijk helemaal. Dat is eigenlijk niet zo. Hij is gewoon nog niet zoveel gezien.
Mm-hmm.
De kwal die na de volle maan komt is de sea wasp. Dat is ook geen gezellige. Dat is ook, die is ook familie van de box jellyfish. Die is wat groter. En die komt op het licht af. Mm. En die komt 's nachts. Dus die overdag zie je die eigenlijk niet. Alleen 's nachts, als het donker is en je gaat nachtduiken of nachtsnorkelen en je hebt een lamp, dan komen ze op je licht af. Dus als je ze dan ziet, moet je je licht uitzetten en wegzwemmen. Die zijn iets groter. Die hebben ook 4 tentakels. Maar die zijn niet gestreept.
Een goede tip voor als je gestoken wordt. Probeer het in te smeren met azijn.
Ja.
En vooral probeert je de plek zo heet mogelijk te maken met heet water of een warmtepack. Want dat schijnt dus dat gif af te breken.
Ja, dat gif dat is op eiwitbasis en dat breekt af boven de 40 graden. Dus hoe warmer je het maakt, hoe meer het gif wordt afgebroken en hoe minder last je ervan zal hebben. Dat geldt voor bijna alle giffen die uit de zee komen. Ook de lionfish bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Als je gestoken wordt door een lionfish, ook zo warm mogelijk maken. Wat niet wil zeggen dat als je in je vinger bent gestoken, dat je vinger moet koken, want dan heb je weer andere problemen.
Ja, dan moet je zeker naar het ziekenhuis toe. Normaal gesproken heb je er 20 minuten tot een hele dag last van. Blijf je last houden, wordt er wel sterk aangeraden om eventjes langs de dokter te gaan.
Ja, ja. Maar maak je geen zorgen. Die Oboyo heet die, hè? Van Oboy, omdat het zo pijnlijk is. Die Oboyo komt niet in grote getale voor bij ons in het water. De kans dat je er een tegenkomt is behoorlijk klein. Maar hij is er, dus hou er een beetje rekening mee. Dat is alles.
Dat gaan we doen. Wat kunnen we even kijken? Wat hebben we nog meer aan interessant nieuws? Wat ik zelf een interessant iets vond is... CBS, Centraal Bureau voor Statistiek, is weer met nieuwe cijfers gekomen. Dat doen ze één keer in dezelfde tijd. Minstens één keer per jaar. En die hebben de groeicijfers van de bevolking van Bonaire hebben ze die aangepast. En naar boven toe. Men zegt dat nu. Er werd uitgegaan dat in 2035 er 28.600 mensen op Bonaire zouden wonen. En er wordt nu uitgegaan dat het minimaal 30.500 zijn.
Kijk, het groeit dus harder dan verwacht.
Het groeit harder dan verwacht. En de toename is voornamelijk door immigratie.
Mensen die hierheen komen.
Ja, ja. Ja. En dan hoor ik gelijk heel veel mensen roepen van ja, al die Europese Nederlanders die hier naartoe komen. Nee, er staan in de cijfers en het rapport, ik heb het rapport van CBS gelezen, staat er nadrukkelijk dat de grootste groeigroep op het ogenblik binnen immigratie binnen Bonaire is de mensen die buiten het Koninkrijk geboren zijn.
Ja, dus oké. Dan weten we nog niet wie. Maar nou, mensen die geen Nederlanders zijn.
Mensen die geen Nederlanders zijn, die ook niet van Curaçao of Aruba afkomen. Die ook dan eigenlijk tot het Nederlands Koninkrijk behoren, maar die zijn gewoon geen Nederlanders. Als je het rapport leest, dan kan je er tussen de regels door wel lezen dat de meeste uit Zuid-Amerika komen.
Ja, Zuid-Amerikanen. Colombianen, Peruanen, en dat soort mensen.
Dat is de grootste groep. Die op dit moment aan het groeien is. En, dus ik heb laatst nog een hele discussie met iemand gehad. Die zei van ja, maar je zit zoveel witte kop op het eiland. Die Nederlanders die komen maar hier naartoe. En dat blijft naar hier naartoe gaan. Je ziet veel te veel witte koppen op.
Ja, maar dat zijn waarschijnlijk toeristen.
Ik wou net zeggen, zijn ze dan wit of zijn ze knalrood? Want dan zijn het toeristen.
Ja, inderdaad. Het zijn gewoon Macambas. En Amerikanen natuurlijk.
En Amerikanen,
zijn. Ja. En hier en daar een Duitser. Ik kwam van de week een Italiaan tegen. Ze zijn er wel. Een Argentijn.
Mm-hmm.
Gisteren ook met een Argentijn. Dus maar dat zijn ook Zuid-Amerikanen.
Dat zijn ook Zuid-Amerikanen.
Ja, Italianen niet, hè? Niet echt.
En ik hoorde vandaag, maar daar moeten we achteraan, dat er een verzwegen groep hier op het eiland is. Die van mensen die hier helemaal niet mogen zijn, die illegaal zijn. Degene van wie ik dat hoorde, tenminste via, zegt dus dat minstens 3000 mensen zijn die hier illegaal zijn.
Nou ja, het zou kunnen. Laten we wel zijn. We liggen hier voor de kust van Venezuela. En in Venezuela gaat het niet lekker.
Maar er wordt er niet altijd door overheden altijd gezegd van dat wij eigenlijk geen grote problemen met illegalen. Dat voornamelijk Aruba en vooral Curaçao is.
Maar kijk, Aruba, dat kun je gewoon zien.
Ja.
Dat is, je kan, als je in Venezuela staat, trouwens ook als je op Aruba staat, zie je de overkant. Dus dat is bijna te zwemmen.
Ja.
Waarschijnlijk is het te zwemmen. Er is vast wel iemand die dat een keer gedaan heeft. Maar Curaçao heeft natuurlijk een grotere naam. En wij zijn altijd een beetje vergeten.
Ja, we zijn altijd een beetje vergeten. Maar deze persoon, die zei nadrukkelijk van, houd er rekening mee. We krijgen een steeds groter vluchtelingenprobleem hier.
Ja, nou ja, goed. Ik weet niet of het, op dit moment is het in ieder geval geen probleem. Ik merk niet dat er iemand problemen mee heeft of iets dergelijks. Maar is dat een probleem? Kijk, wat interessant is, is natuurlijk dat wij zijn een stukje Nederland. En dat zijn die andere twee eilanden niet.
Ja.
Dat betekent dat wij gehouden zijn aan allerlei verdragen die Nederland heeft. Als ze hier komen en ze komen hier en zeggen, ja hallo, ik ben een vluchteling.
Dan vallen ze onder het Nederlandse
vluchtelingenbeleid. Ja. En dan komen ze waarschijnlijk op het vliegtuig te zitten naar Nederland.
Ja.
En de vraag is, willen ze dat of willen ze dat niet?
Ja.
Als ze dat willen, dan hoeven ze zich alleen maar kenbaar te maken.
Maar we gaan hier verder induiken, want ik vind dit wel interessant iets.
Maar ik hoor inderdaad wel. Ik hoor wel eens verhalen, inderdaad. Maar dat zijn alleen maar verhalen. Hè? Dat weet je niet.
Mm-hmm.
Ik hoor wel eens verhalen dat er in het park nog wel eens een keer iemand aanspoelt met een bootje. En verdwijnt op het eiland.
Ja.
Maar ja.
Maar ik hoor ook verhalen van dat er een aantal mensen nu in de detentie zitten. Die daar eigenlijk niet horen te zitten, maar gewoon hier eigenlijk illegaal zitten.
Ja, nou ja, goed, dat zou ik problematisch vinden. Ik vind dat mensen die illegaal zijn, moet je niet automatisch maar meteen in de bak gooien.
Ja, dus ik wil
hier op Curaçao ook heel veel gedaan.
Ja, ik wil heel graag in contact komen met mensen die hier iets van af weten. Wij garanderen altijd geheimhouding van onze bronnen. Dus misschien dat mensen even contact met ons kunnen opnemen. Kan via social media, even via een persoonlijk bericht. Ik wil hier achteraan. Ik wil hier gaan kijken wat hier aan de hand is.
Ja, wat er echt aan de hand is. Pas op, want je weet natuurlijk niet in wat voor wespennest je dan terechtkomt.
Dat zou niet de eerste Westminister zijn waar we ons begeven.
Nee, dat is waar. Wij kennen het gezoem. Ik ga een plaatje draaien, want dat is wat jij zei dat ik moest doen. ik heb de nieuwe single van Sierra en die heet Hurt Me. Sierra, Hurt Me. En je kent haar misschien nog wel van singles die ze gedaan heeft met You Not Us. I Can't Be The One. En grote hit was Best Friend. En ook nog Head Held High and Only Us. En Take A Chance in de Nederlandse top 40. En dit is dus de nieuwe single. En volgens mij, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen, de eerste single van het nieuwe album. We gaan weer eens even wat kijken naar wat meer nieuws. Het is verkiezingen morgen in Venezuela, aan de overkant.
Ja, de uitslag staat al, is al bekend.
Ja, zou Maduro winnen, denk je?
Ja, natuurlijk wint hij. Want alle tegenstanders die enigszins toe deden, zitten in de gevangenis.
Zitten in de gevangenis, op Curaçao of op Bonaire.
Ja, dus het is duidelijk van dat Maduro wel weer zal winnen. Waarschijnlijk wel weer met iets van 80-90% van de stemmen.
Ja, hij is wel goed, hè?
Ja. Hij is zo goed. Hij is zo goed om dat te op te lichten. Daar is je heel knap in. Dus wat daar verder uitkomt. Ik denk dat al het geschreeuw over buurland innemen, zoals Guyana, dat allemaal weer na de verkiezingen al wel weer zal verdwijnen. Dat is allemaal verkiezingenretoriek geweest. Ze dreigden een heel deel van Brits-Guyana in beslag te nemen. Want dat vonden ze dat ze opeens dat het bij Venezuela hoort. Ja, dat is ook het gebied waar olie wordt gevonden en goud wordt gevonden.
Ja, dan moet je vooral blijven roepen, want dan komen de Engelsen. We weten dat de Engelsen gewoon komen. Dat deden ze in de tijd met de Falklands ook.
Ja.
De Engelsen zijn NATO, hè?
Dus de Engelsen zijn NATO.
Maar ze zijn niet meer EU. Dus dan heb je
ze zijn geen EU en Brits-Guyana hoort niet tot gemene best. Dus wat dat betreft is het geen Engeland wordt aangevallen. Alleen, ze hebben al wel gezegd, dat is al gezegd, dat Engeland het voormalige kolonie wel zal helpen en steunen.
Ja, en je maak je geen zorgen, als het om Venezuela gaat, komen de Amerikanen ook.
De Amerikanen hebben dat ook al gezegd, dat ze niet accepteren als Venezuela Brazilianen invalt.
Nou ja, dat ligt eraan wie natuurlijk in Amerika de verkiezingen gaat winnen.
Ja, dat is het volgende onderwerp waar we het over zouden kunnen als we toch met het buitenland bezig zijn. Het is zeer... we kunnen dat heel eventjes kort behandelen, want dat is eigenlijk geen lokaal nieuws.
Nee, het staat niet op het lijstje.
Het staat ook niet op het lijstje en het is geen lokaal nieuws, maar we hebben er wel lokaal mee te maken. We betalen met dollars en er komen heel veel Amerikaanse toeristen hier. Dus hoe het gaat in Amerika heeft wel degelijk gevolg hier.
Heel belangrijk voor ons zelfs. Ja. Dus het is wel iets om je druk over te maken.
Ja.
President Biden heeft zijn kandidatuur teruggetrokken.
Ja.
Dat heeft hij vorige week gedaan.
Afgelopen zondag.
De dag nadat wij uitzending hadden. Dus dit is eigenlijk de eerste keer dat we het erover zouden kunnen hebben. Bijna automatisch is Kamala Harris naar voren geschoven.
Waarvan wij vorige week zeiden van nou, dat is geen goed idee.
En daar denk ik nu wel anders over.
Ik ook.
Want de reacties zijn overweldigend.
Deze reactie had ik niet verwacht. En ik denk heel veel mensen niet verwacht. Want ze staat nu bij een aantal polls, staat ze nu op E4, staat ze boven Trump.
In een week, hè?
In een week tijd.
In een week tijd. Ze heeft natuurlijk de steun van de jeugd.
Ze heeft de steun van de jeugd en ze heeft de steun van de vrouwen. En ze heeft natuurlijk de steun van veel mensen met een kleur.
Ja, ja, het is misschien ook wel heel slim geweest van Biden dat hij gewacht heeft tot na de RNC. Na het Republikeinse congres. Want Trump heeft J.B. Vance als vicepresident aangewezen voor zijn campagne. En dat schijnt ook niet zo'n heel erg handige keuze te zijn geweest.
Nee, die man doet nogal rare uitspraken. Iedereen vraagt zich af waarom Vance in godsnaam gekozen is tot vicepresident. Want het is traditie in Amerika dat je een vicepresident kiest. Omdat hij een bepaalde groep kiezers aanspreekt die jij zelf als presidentkandidaat niet aanspreekt. En op die manier dan toch je stemmen binnen te halen. En Vance spreekt dezelfde kiezers aan als Trump zelf. Dus,
maar met nog een beetje misschien nog wel raardere verhalen. Want wat zegt hij ook weer? Hij zegt dat vrouwen die geen kinderen hebben, die zouden eigenlijk geen stem moeten hebben voor de toekomst van Amerika.
Vrouwen die geen kinderen hebben gekregen, tellen niet mee in Amerika.
Dat zijn maar cat ladies, inderdaad. Dat vond hij helemaal niks. En hij vindt dat vrouwen die in een huwelijk zitten met een man die ze in elkaar slaat.
Die moeten gewoon maar in het huwelijk blijven zitten.
Die moeten in het huwelijk blijven zitten voor de kinderen.
Ja.
Ja, het is een beetje vreemde golf. Dus daar zijn dingen in ieder geval aan het bewegen. En dat vind ik wel interessant.
Nou ja, ik hoorde gisteren, en ik denk dat daar wel een bron van waarheid in zit. De enige groep die fans aanspreekt, en echt aanspreekt, is het extreme religieuze groep in Amerika.
Ja, maar ja, goed, die lopen ook al achter Trump aan.
Ja.
Ja, heel vreemd, heel vreemd. Maar het is...
Harris doet het goed. Ik heb 3 verkiezingstoespraken van haar gezien waar ik dacht van, dame, jij snapt het.
Ik vind het ook wel erg grappig dat toen ze nog attorney general was, heeft Trump, en daar hebben ze gewoon foto's van, heeft Trump gewoon betaald aan haar campagne.
Ja.
Hij heeft meegewerkt aan haar campagne. Dus als hij nu tegen haar zegt, ja, ze kan helemaal niks. Dat is flauwekul, want hij heeft zelf laten zien dat hij geld ervoor over had.
Ja, goed, daar heeft ook één simpele oplossing voor. Zegt, oh nee hoor, ik heb nog nooit betaald voor haar.
Ja, dat zal hij zeggen, maar
er is gewoon bewijs.
Bewijs hebben we allemaal gezien. Ja. Staat zijn handtekening op.
Ja, maar dat is alternative reality, hè?
Dat dat is fake news. Fake news, everybody. Ja, verschrikkelijk.
Maar in ieder geval, er komt opeens een dynamiek in die verkiezingscampagne.
Ja, nou was het ook wel tijd dat er een beetje dynamiek in ging komen, want het is over 3 maanden.
Het is over vandaag precies 100 dagen.
Ja, dus laat maar komen.
Ja.
Ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden, maar ik heb er weer een beetje fiducie in.
Ze heeft in een paar dagen tijd opeens 175.000 nieuwe vrijwilligers erbij. Die van Biden overstappen naar haar toe. Maar er zijn nu 175.000 bijgekomen. Ze heeft in 2 dagen tijd $100 miljoen aan sponsorgeld binnengehaald. En dat is in de hele geschiedenis van de Amerikaanse politiek nog nooit voorgekomen. Dat je in zo'n korte tijd zoveel geld bij elkaar haalt.
Ja, wat denk je? Is het allemaal grassroots? Want de miljonairs zitten allemaal bij Trump.
Die 100 miljoen zijn bij elkaar gehaald door 1,1 miljoen sponsors.
Ja.
Dus dat zijn gemiddeld $90 per persoon.
De kleinere sponsors.
De kleinere sponsors. En dat vind ik natuurlijk heel gunstig.
Ja,
zijn ook stemmers.
Dat is heel goed. Dat zijn inderdaad de stemmers. Maar goed, wat ik net al zei. Biden heeft gewacht met achteruitstappen totdat in de RNC de vice-president was uitgekozen. Ik heb gehoord, en ik denk dat het ook wel zo zou zijn. Als hij eerder eruit zou zijn gestapt. Voor de RNC, dat dan waarschijnlijk de Republikeinen hadden gezegd, oké, dan gaan we Kamala krijgen. En dan hadden ze een vrouwelijke vice-president uitgekozen.
Waarschijnlijk wel.
Dus dit is gewoon heel clever.
Het is heel tactisch gedaan. Ja. En ik denk zelfs dat Biden al voor het mislukte debat eigenlijk al iets had van, het gaat niet worden. En dat hij het gewoon heeft uitgesteld.
En het mooie is natuurlijk, Trump heeft de hele tijd lopen bashen op Biden. Van ja, hij is zo oud. En nu is Trump dus de oude guy.
Ja.
Dus nu krijgt hij al zijn eigen woorden op zijn eigen nek.
Heb jij haar eerste toespraak gezien?
Nee, ik heb hem niet gezien.
Daar heeft ze heel mooi gezegd van, jongens, in mijn vorige bestaan was ik openbaar aanklager. Ik heb oplichters voor mij behandeld die mensen benadeeld. Ik heb fraudeurs meegemaakt. Ik heb seksueel predators heb ik meegemaakt. En dan kijkt ze rechterkamer in. En ze zegt van, het type Trump ken ik.
Ja, inderdaad. Nou ja, dat zijn allemaal dingen waarvoor hij is veroordeeld. Ja. Dus dit kan nog wel heel vermakelijk worden.
Of ze wint, weet ik niet.
Dat zullen we moeten afwachten. Ze verdient het te winnen. En zal Amerika het weten.
Het was duidelijk, Biden gaat niet winnen.
Nee, dat was
Dat was gewoon duidelijk. En nu is er opeens van, misschien dat Kamala wel gaat winnen. En dat is een heel andere dynamiek.
Ja, inderdaad. Het wordt nu weer spannend.
Het wordt nu weer spannend. Het wordt nu ook weer dat je... Ik was gestopt om Amerika te volgen. Alleen had ik nog gevolgd inderdaad dat het debat van Biden echt rampzalig was.
Ja, ja. En niet dat hij. Oké, hij versprak zich af en toe en hij komt wat langzamer uit zijn woorden en hij stottert een beetje. Maar hoe denk ik dan? Hoe moet je debatteren tegen iemand die ter plekke zijn feiten staat te verzinnen?
Ja.
Hoe doe je dat?
Ja.
Daar kun je niks aan doen.
Mm-hmm.
Trump heeft het de hele tijd over migrant crime.
Mm-hmm.
Maar als je de cijfers van FBI bekijkt, dan is er helemaal geen migrant crime.
Oh, trouwens, over FBI gesproken. De FBI ontkent trouwens dat Trump geraakt is door een kogel.
Is dat zo? Want ik dacht dat ze nu gezegd hebben dat het toch wel een kogel of een kogelfragment zou zijn geweest.
Dat het alleen scratches geweest.
Iedereen die wel eens een keer zo'n ding in zijn handen heeft, die zegt van nou, als die kogel langs zijn oor was gekomen, was zijn oor eraf gegaan.
Mm-hmm.
Dus, de meeste mensen die enig verstand hebben van die guns, die geloven niet dat die...
De directeur van de FBI heeft nu in het congres getuigd. Is verhoord en die zegt van wij vermoeden dat het dus inderdaad fragmenten zijn geweest of splinters van iets anders dat het oor heeft geraakt, maar de kogel zelf niet.
Nou, ik heb eerst gehoord dat het de autocue was, maar allebei de autocues waren heel na de aanslag. Dus dat kan het ook niet zijn geweest. Nee. Maar ja, dit is natuurlijk Amerika 2024. Samenzweringen. Ik hoor ze alweer dat het een false flag zou zijn geweest. Want Trump is natuurlijk nadat er geschoten was, is hij nog teruggegaan naar de microfoon. Mm-hmm. Terug de line of fire in. Ja. Om nog een paar keer fight, fight, fight te roepen en zijn vuist omhoog te doen. Wie doet dat? Mm-hmm. We weten van Trump dat hij zo bang is dat hij vergiftigd wordt, dat hij eigenlijk alleen nog maar McDonald's eet. Want dat komt in hele grote hoeveelheden komt dat binnen. En je weet nooit welk broodje die opeet. En die man die zo bang is vermoord te worden, loopt dan terug naar de line of fire, om nog even fight, fight, fight te roepen. Dan denk je van zou het zo zijn dat hij weet dat er niet op hem geschoten wordt? Is het niet zo dat het gewoon toeval is dat er iets langs zijn oor is gegaan? Ik geloof dat niet, maar ik begrijp dat er mensen zijn die dat geloven.
Ja. Wat opvallend is in dat verhaal, is van dat het medisch personeel die hem behandeld heeft, verboden is om wat te zeggen.
Ja, nou ja, en als je foto's ziet, want hij komt nu alweer tevoorschijn. We zijn nu, wat is het, 2 weken later of zo? Hij komt er weer tevoorschijn zonder verband om zijn oor. En er is niets te zien op zijn oor. Ja. Helemaal niks. Dus je weet het niet. Ik ga een plaat draaien, want het is alweer zover. Martin Garrix heeft een nieuwe single met Carolina Liar. Wat wel grappig is, een bandje waar we al een tijdje niks van gehoord hebben. Maar Martin Garrix met een Amerikaanse band, Carolina Liar. En het nummer heet Smile. En het is wel een beetje een rockband. Dus ik heb hem nog niet gehoord. Ik ga hem nu ook horen voor het eerst. Nou, maar dit staat wel in de Nederlandse top 40. Martin Garrix en Carolina Liar. De telefoon ging net, dat waren de Beach Boys. En die vroegen om hun geluid terug. Het is wel heel Beach Boys-achtig. Behalve het stukje waar Martin Garrix even komt kijken, dan staat er een beat in. Dat is mijn eerste reactie hierop.
Ja, ik kon mijn eerste reactie niet geven, want ik had net een speculatie in mijn mond.
Ja, wij hebben speculatie. Wij hebben speculaas.
Ja, wie langskomt krijgt ook een speculatie.
Ja, die komen straks. We hebben wel wat gasten zometeen. Dus tot zover Carolina Liar, Martin Garrix en Smile. Gaan we even terug naar ons lijstje met nieuws dat iedere week zo mooi door Martijn wordt opgezet. Inflatie van het tweede kwartaal is lager geweest op Bonaire. Hoe zit dat dan? Want allemaal, ik hoor overal mensen klagen dat het allemaal duurder wordt.
Ja, heel opvallend. Ik zat inderdaad ook te... weer CBS, want die gaat altijd inderdaad over dit soort statistieken. Zegt van dat het vorige kwartaal de prijzen op Bonaire nog 2,5% hoger waren dan het laatste kwartaal van 2023. Maar dat het nu de afgelopen maanden maar 1% gestegen is.
Maar dat gaat waarschijnlijk wel weer hoger worden in het volgende kwartaal.
Ja.
Omdat de lonen weer wat hoger zijn geworden.
Nou, en wat ik dan apart vind is van, ze zeggen van zelfzorggeneesmiddelen zijn 8,1% gestegen. Benzine is 6,7% gestegen. Voedingsmiddelen zijn volgens deze cijfers afgelopen 3 maanden maar 1% gestegen. En waardoor komen we uiteindelijk maar op 1% inflatie uit. Omdat de vliegtickets 6,8% gedaald zijn.
Is dat zo?
Ja.
Ik heb net geboekt, maar
ja, ik ook.
Ze hebben me wel behoorlijk een oor aangenaaid en een poot uitgetrokken. Dus ik heb wel, ik heb nu 3 oren en 1 been.
Dus ja, CBS baseert zijn cijfers niet op onzin. Dus
er
zal echt wel iets van waar zijn. Alleen het gevoel is anders.
Ja, ja. En ja, het is een gevoel. En een gevoel kun je toch ook niet negeren?
En wetenschap is ook maar een mening?
Wetenschap is ook maar een mening. Die cijfers, ja, wat zeggen die cijfers nou eigenlijk? Maar goed, wat we dus voelen, dat klopt niet met de werkelijkheid.
In ieder geval wat wel duidelijk is uitgebleven, is van dat van heel veel kanten werd geroepen. Het sterke verhogen van het wettelijk minimumloon gaat tot hyperinflatie leiden. Dat is dus niet gebeurd.
Nee, dat is absoluut niet gebeurd. Die angstverhalen.
Angstverhalen, ik denk dat ze gewerkt hebben. Dat inderdaad zoveel mensen ook, de paar bedrijven die opeens wel hun prijs enorm gingen verhogen, ook zoveel negatieve feedback daarop hebben gekregen. Dat andere bedrijven het wel uit hun hersens hebben gelaten om te doen.
Nou ja, dat zou kunnen. Dat hoort natuurlijk wel op Bonaire. Hè? In angstcultuur is het natuurlijk wel heel Bonaire.
Ja. Maar in ieder geval, het heeft niet plaatsgevonden. De inflatie op Sint-Eustatius Saba is iets hoger, maar ook niet echt dat je denkt van, jongen, hier schrik ik van.
En als je dan kijkt naar Curaçao?
Daar heb ik niet de cijfers van. Maar ik heb het gevoel dat daar de inflatie iets hoger is dan hier.
Ja, die hebben sowieso een hogere inflatie. Ja. Maar die hebben niet dit loonverhaal gehad.
Nee.
Goed, nou ja, never mind. Meer dan dat weten we eigenlijk niet. En oh ja, dit ben ik heel benieuwd, want ik lees daar links en rechts wat over, maar ik weet niet precies waar het nou precies over gaat. Gedeputeerde Cecilia zegt, Van Rail Calle Gobernador de Brot is het nu het hoogst haalbare. Waar komt die Van Rail dan? Of tenminste,
hij staat er al.
Hij staat er al, ja. Maar waar staat hij dan? Onze eerste Van Rail, toch?
Onze eerste Van Rail. We verkeerslicht hebben we nog steeds buiten de deur weten te houden, maar we hebben wel een vangrail. René Zwart had in zijn column deze week daar ook allemaal commentaar op.
Ja, die zei er ook wat over, maar waar precies staat die vangrail?
Je hebt de rotonde bij Hato, dan ga je naar het noorden toe.
Ja.
Dan kom je aan de rechterkant, heb je dan de mol met waar de DA zit en Pearl en Bruna. Ja. Aan de andere kant heb je ook klein winkelcentrumje zitten. Daar zit vooral wat eetentjes.
Oh ja, die heb ik gezien, die vangrail.
En die,
ja.
Daar staat een vangrail en voor het kantoor van MCB aan die kant.
Maar dat is een kaarsrechte weg.
Het is een kaarsrechte weg.
Dus die vangrail die is daar niet om te vangen?
Die is te zorgen dat op die plek geen voetgangers oversteken.
Nou ja, dat is de reden waarom wij onze eerste vangrail hebben.
Want normaal gesproken hoort een vangrail auto's tegen te houden. Maar Bonaire verzinnen we dan dus dat vangrail voetgangers moeten vangen.
Oké, nu zie ik het licht. Wat bizar.
Ja, er ontstonden daar inderdaad regelmatig hele gevaarlijke situaties, omdat iedereen daar gewoon maar klakkeloos oversteekt. Want vaak hebben ze daar auto's staan of ze willen toch naar de winkels dan aan de andere kant oversteken. En daar zijn al diverse keren, heb ik dan van het verhaal van Cecilia begrepen, gevaarlijke situaties ontstaan. En daarom hebben ze dus maar besloten om die vangrails daar neer te zetten. Het is foei lelijk. Het staat als een
het is een vangrail.
Het is een vangrail en het staat ook compleet misplaatst daar. Je denkt echt van, hé, vangrail hier? Maar het is dus gedaan om te zorgen dat niet zomaar mensen overheen kunnen stappen. Want je stapt niet zomaar over een vangrail heen.
Ach, moet je mij zien. Ik heb echt zoiets, hold my beer. Ik ga er overheen stappen natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Het gaat ook wel. Maar je moet dus over de ene en dan weer over de volgende. Want het is altijd dubbel en weer eens kanten. Dus je hebt dan eerder de neiging om dan even om te lopen naar de plek waar men wil dat je oversteekt.
Ja, nou ja, goed. Oké, dat zal wel de bedoeling zijn. Het zal ook het effect wel zijn. Maar ik vind het wel een beetje bizar.
Ja, want in ieder geval afgelopen vrijdag heeft, of vrijdagmiddag om 2:00 heeft het bestuurscollege altijd een persconferentie.
Maar wacht even, want ik zeg net dat zal wel de eerste vangrail zijn. Maar dat is niet zo, want er staat ook nog een vangrail, zag ik. De laatst was ik voor het eerst in lange tijd weer bij Cerro Largo. En als je van Cerro Largo af richting Playa rijdt, dan als je dan naar beneden gaat, daar is nu ook een vangrail.
Jij hebt gelijk.
En daar is hij heel zinnig.
En daar is hij absoluut heel zinnig. Daar staat hij ervoor voor waar het bedoeld is. Om te zorgen dat jij niet de ravijnen gaat.
Ja, want het is echt een afgrond daar zo. Dus dat vind ik een goeie. Dat vind ik een belangrijke vangrail. Ik ga even mijn stem ervoor inzetten. Dat is een heel belangrijke vangrail.
Ja, ik zou ook nog een galmacht moeten zetten, maar goed.
Nee. Dat is weer zo fake. Maar dit is echt mijn stem. Een heel belangrijke vangrail. Mega
belangrijke vangrail. Dus een mega belangrijke vangrail hit.
Hit. Goed. Was er niet vroeger dat er mega hit, dat er inderdaad opeens zo'n stem die hij zei, was dan opeens van mega. Dat was het enige wat je had.
Nee, dat is voor mijn
mega.
Tijd. Dat is voor mijn tijd.
Ja,
maar dat zou aan Ron Gijs moeten vragen.
Ja, die heeft ze nog wel hoor.
Ongetwijfeld.
Maar goed, vangrails dus. En vangrail die een beetje belachelijk is. Maar gedeputeerde Cecilia zegt dus dat die vangrail is het hoogst haalbare. Vergeet voorlopig maar die stoplichten.
Ja, nou goed.
We verdienen ze ook niet, hè? We verdienen geen stoplichten.
Ja, goed,
als ik op die rotonde rij, ik zie... volgens mij 9 van de 10 keer... is degene die voor mij rijdt op de rotonde gebruikt zijn richtingaanwijzer niet.
Nee, klopt.
Dus we verdienen helemaal geen stoplicht. Dat verdienen we niet.
Nou ja,
we zijn te slechte rijders.
Ik ben ervan overtuigd dat als een stoplicht komt, dat niemand zich eraan houdt.
Nou ja, dan dat wordt de uitdaging van...
Van de politie.
Kan ik nog door Oranje heen?
Ja. En we hebben inderdaad allemaal die rotondes omdat men geen stoplicht hier wilde hebben.
Ja, maar goed, ondertussen niemand weet hoe hij op een rotonde zich moet gedragen.
Nee.
Dus dat is bizar.
Maar goed, ik zit me aan meer dingen te ergeren. Ik bedoel, als ik bij een kruising kom en ik wil naar links afslaan... en iemand anders uit die kant wil ook links afslaan... dan moet je dus ongeveer door de berm heen rijden... want iemand sorteert dan al helemaal voor op de linkerkant van de linkerhelft van de weg.
Ja, maar dat is wat je leert. Dat is wat je hier leert.
Ja, en terwijl ik geleerd heb in Nederland, van dat je dus op de as van de weg moet gaan staan. En dat je zelfs je wielen nog niet eens naar links mag draaien. Dat pas mag als je op de kruising zelf bent.
Ja, maar ik heb hier rijles gehad. Mm-hmm. En ik heb hier geleerd dat je, als je linksaf wil, moet je zo links mogelijk voorsorteren.
Ja, zo links mogelijk, op de as. Maar niet op de linker weghelft.
Ja, linkerweghelft heb ik geleerd. Ja, ja, niet natuurlijk als het een tweerichting is.
Een tweerichting.
Ja. Nee, dat klopt. Dat heb ik niet geleerd.
Toen ik hier naartoe kwam, nu vanochtend, moest ik inderdaad een gegeven moment links afslaan. Richting Papakones naar richting moskee. En daar stond dus iemand zodanig aan de linkerkant van de weg, dat ik dus door het zand heen moest rijden om eromheen te kunnen komen.
Ja, dat is niet goed. Dat
en
is
dat gebeurt netjes. Me regelmatig.
We zouden er een liedje over moeten schrijven.
Ja.
Ja. Goed, ik denk dat ik weer een liedje ga draaien, over liedjes gesproken. Dan ben ik iets te vroeg.
Iets te vroeg.
Dan ben ik iets te vroeg. Dan doen we nog een nieuwspuntje. Want ik zie hier ook iets waar ik best wel veel over wil zeggen.
Doen we het eerste helft nu en dan de rest na.
Nou kijk, jij had het net al over die box jellyfish, maar er gebeurt meer in de zee.
Ja.
Namelijk de toename van de koraalduivelpopulatie. Hebben we.
Ja.
Schildpadden worden bij Aruba achtervolgd door watersportbedrijven. Er is eigenlijk best wel veel over natuur. Laten we het nu even hebben over die schildpadden bij Aruba. Want dat wil ik even weten. Wat is dat nou?
Er blijkt een aantal watersportbedrijven. Duikbedrijven. Maar ook snorkelaars vanaf cruiseschepen begeleiden. In grote getalen achter schildpadden aan te gaan om ze te bekijken.
Ja, nou ja, iedereen wil schildpadden zien.
Ja, maar dat wordt dus gestimuleerd, tenminste dat is het verhaal, gestimuleerd door de bedrijven. Zo van, ja, kom, we gaan met z'n allen achter die schildpad aan. Nou, dat is dus echt wat niet moet gebeuren.
Nee, dat is niet helemaal wat er moet gebeuren. Je moet ze wel weten te vinden natuurlijk. En ik heb geen idee, Aruba, kijk, hier is het vrij makkelijk. Overal waar een beetje van dat zeegras, van dat korte zeegras mm-hmm. onder het zand zit, daar zijn schildpadden.
Ja.
Daar is de zoutpier onder andere bekend om. Links en rechts van de zoutpier heb je van dat zeegras eronder. En die schildpadden die komen daar en die met hun flippers, of mm-hmm. hoe moet je dat noemen, vegen ze dat zand weg en dan eten ze dat gras. Maar dat gras is heel kort, dus ze zijn de hele dag bezig met vegen en eten.
Maar wat er in Aruba dus gebeurt, is van dat dus een hele groep met snorkelaars met z'n allen achter een schildpad aangaat omdat ze hem willen zien. Ja. Nou, die schildpad wil dus weg.
Ja.
Die probeert te vluchten. En dan ga je er met z'n allen achteraan. Nou, dat is dus iets wat bij de wet verboden is.
Ja, maar je houdt hem niet bij, hoor.
Nee, maar je probeert het wel. En die schildpad raakt in paniek. Wat er ook in Aruba nu gezegd wordt. Van, niet alleen breng je de schildpad in gevaar. Maar ook de zwemmers en de snorkelaars.
Nou ja, als die boten daar ook nog allemaal rondgaan.
Ja. Dus... Er wordt nu gezegd van dergelijk gedrag is onacceptabel. En er gaat nu streng op gecontroleerd worden. Er gaat ook actief gecontroleerd worden of dit gebeurt. Er is al gedreigd van als wij constateren dat bepaalde watersportbedrijven dit doen. En dit stimuleren. Dat dan vergunningen ingetrokken gaan worden.
Ja, nou dat vind ik alleen maar heel goed. Gelukkig is dat bij ons niet zo.
Ik denk dat de meeste watersportbedrijven hier, enkele uitgezonderd natuurlijk altijd, die hebben wel een soort verantwoordelijkheidsgevoel van jongens, we moeten hier natuurlijk wel intact laten.
Ja, het enige waar ik me wel eens zorgen over maak, maar waar ik nog nooit cijfers over gehoord heb, is dat, kijk, er wordt in LAK wordt er heel veel gesurfd. We hebben natuurlijk de kitesurfers en we hebben, dat is dan gelukkig niet in verhuur, maar we hebben ook jetskis.
Mm-hmm.
Die schildpadden die moeten eens in de wat? Komen eens in de 5-10 minuten komen ze naar boven om te ademen. En je maakt mij niet wijs dat die nooit geraakt worden door watersporters.
Dat kan
van
niet
dit
anders.
Soort.
Kan niet anders.
En ik zou wel eens weten hoe erg dat is. Ja. Ik denk dat als je door een kitesurfer, als je schildpad bent en een kitesurfer pakt je dan, dan ligt je schild wel in tweeën.
Een jetski ook hoor.
Een jetskier zeker, dan ben je een moes. Ik heb op de Bahama's een keer meegemaakt dat er een zwemmer door een jetskier was geraakt. En die man zijn hersenen lagen in het water. Dus een schildpad is, dat is in stukken. Dat is het einde verhaal. Maar dat was voor die man ook trouwens. Maar ik heb geen idee hoe dat in elkaar zit. Kijk, je wil natuurlijk ook wel dat die mensen ook gewoon leuk kunnen watersporten. Daar ben ik helemaal voor. Maar ik heb geen idee wat dat doet met schildpadden.
Nou ja, het is niet voor niks dat Stinapa wil dat soort sporten ook nadrukkelijk in bepaalde gebieden gedaan worden. In bepaalde zones gedaan worden.
Ja, dat zal wel. We moeten daar maar eens een keer over gaan praten met mensen. Oh, straks, we kunnen dat wel vragen aan Floor, die komt straks.
Ja.
Die weet daar vast wel dingen van.
Oh, ongetwijfeld.
Ja, oké. Maar nu is het wel tijd voor mij om een plaatje te draaien. En dat ga ik doen. En dit is het slechtste plaatje van deze week. Het zijn, ja, je moet ze allemaal maar bij elkaar krijgen. De Afro Brothers, John West.
Staat er nou?
Monk staat daar, met een Q. En Billy Something. Is het alleen maar Billy? Ik kan het niet lezen. Nee, het is Billy Dans. Billy Dans. En die plaat heet Vannacht slaap jij bij mij. Jongens,
de aankondiging is langer dan
je
nummer,
kunt,
denk ik.
Je kunt gewoon even... 2 minuten 28 kun je de radio even uitzetten. Hier zijn ze.
Ik wil mijn leven niet voor even.
Ik wil je altijd bij
jou. Ja, vannacht slaap jij bij mij.
Ontdek Bonaire Automation, al 18 jaar jouw vertrouwde lokale partner voor ICT en beveiliging. Als HP-partner hebben we de nieuwste apparatuur en alle gangbare inkt- en toner-cartridges van HP op voorraad. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in geavanceerde beveiligingssystemen. Onze experts staan klaar om jou te helpen met persoonlijk advies en top-notch service. Je vindt ons aan het begin van de Kaya Nikiboko Zuid. Kies voor Bonaire Automation, jouw sleutel tot betrouwbare technologie.
Iedere zaterdag tussen 12 en 2, live met Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is op de kleur.
Het gebeurt allemaal live, want terwijl we hier zitten, komen we echt precies op tijd onze gasten binnen. Het zijn Luca en Millie, als ik het goed heb. Klopt dat?
Nee, ik ben Shay.
Oh, dus ik heb geen. Oh, dat is wel een probleem, want hier staat op mijn lijst toch echt Millie. Dat spijt me, dan ben je toch. Dan ga ik je toch als Millie aanspreken. Shay, hoe schrijf je Shay?
S-H-A-N-Y.
S? Oh, Shay nie.
Shay.
Maar er zit een N in. S-H-A-N, zeg je.
Oh, S-H-A-Y, sorry.
Oh, okay. Je moet heel dicht bij de microfoon praten.
Oh, ja. Sorry.
Die microfoon, onze microfoons, omdat er zoveel van die brommers voorbij komen en dergelijke, zijn die echt erop gemaakt om geluid te pakken zo dicht mogelijk. Plus dat als je zo dicht mogelijk bij de microfoon komt, dan klink je heel erg zwoel.
Je moet eigenlijk een beetje verliefd zijn op de microfoon. Dus je wilt er dichtbij zijn.
Ja, kusjes geven. Ja, want ik heb begrepen dat jullie op het punt staan om het eiland te verlaten.
Ja, je hebt gelijk.
Dat is nogal niet wat. We gaan studeren, toch?
Ja.
Wat ga jij studeren?
Ik ga Econ Wildlife studeren in Velp.
In Velp?
Ja, dus naast Arnhem.
Dus, nou ja, ik weet waar Velp is, maar ik weet niet dat er daar een...
Nou, jij wel, ik niet hoor. Ik zou het niet kunnen aanwijzen op de kaart.
Ik kan het wel, ja.
De meeste Nederlanders met Bonaire hebben, dat heb ik met Velp.
Heb jij met Velp? Nou ja, goed. Mijn grootouders wonen in Velp, dus vandaar dat... En wat ga jij studeren?
Ik ga in Helmond studeren en ik ga wildlife management doen.
Wildlife management?
Ja.
Dat betekent dat je waarschijnlijk voor je Stinapa wil gaan werken?
Misschien in de toekomst, we zien het wel.
Als ze genoeg betalen?
Ja, precies.
Heb je al met Siniapa dingen gedaan of niet?
Nee, nog niet. Maar er waren een paar keer dat ik wel dingen wilde helpen. Maar ik heb niet echt met hun iets gedaan, nee.
Wat boeit jou in dat vak?
Nu zit ik heel veel, was ik bezig voor een paar jaren bij de shelter aan het volunteeren. En ik vond het met dieren gewoon heel leuk om te doen. En als er iets op school was, als een presentatie, wilde ik er altijd iets met dieren doen. Dus daarna heb ik gekozen om gewoon iets te doen als studie. Mm-hmm. En dan even kijken wat ik ervan vind.
En wat, als jij afgestudeerd bent, wat kan je, wat mag je?
Ik kan in een dierentuin werken. Of ik kan even kijken bij een sanctuary of niet. Ik ben van plan na het studeren, ik doe het voor 3 jaar. Dat ik dan voor 1 jaar... rond gaan reizen om te kijken dat ik verschillende plekken kan volunteeren voor net als verblijf en eten, dat ik daar ga helpen om meer experience te krijgen.
Ja, dierentuin hebben we hier niet.
Nee, heel benaderd niet, nee.
Nee. Ja, ik zit... Nou goed, een van mijn vroegere huisgenoten als student, die is uiteindelijk de dierenarts van Artis geworden. Mm-hmm. Dus ik kwam heel veel in Artis toen. Jij zei iets waar ik iets had van, wat ga je in godsnaam studeren? Wat leggen ze uit?
Wat doen ze even
op? Het is eco en wildlife. Het is gewoon alles te maken met hoe de bomen, de grond, de dieren en zo allemaal samenwerken. Dus zeg maar de circle of life. En ja, ik wilde het studeren, want daarna wil ik HBO gaan doen voor marine biology.
Ja, dat is wel Stinapa dus.
Nou, dan kom jij ook bij Stinapa terecht. Dat kan haast niet anders.
Dan ga je met Roxane samenwerken.
Ja.
Doe jij nu al wat voor...
Ik doe wel vaak volunteerwerk. Ik wilde toen ik jonger was met de Junior Rangers en zo, maar ik kon niet. Dus, maar ik deed wel heel veel volunteerwerk met ze. Dus met de Mangrove Maniacs of als ze dingen hadden over... de sargassen. Toen ze moeten schoonmaken ook. Ik ging helpen met dat. En gewoon met de tellen van de parakieten en de lora's en zo ging ik ook vaak helpen.
Dan kunnen jullie gaan allebei iets met natuur doen. Allebei met dieren doen. Mm-hmm. Wildlife. Terwijl je dus heel vaak te horen krijgt van ja, die jongeren van Bonaire, die zijn niet geïnteresseerd in de natuur. Die snappen dat allemaal niet. Die willen alleen maar op Facebook zitten. En die willen alleen maar op de computer zitten. Dat kunnen jullie dus tegenspreken.
Ja, eigenlijk wel, ja. Het is een beetje van allebei. Sowieso zitten we ook nog op social media. Het is van deze tijd. Maar het is gewoon ook gewoon leuk om te zien rondjes wat allemaal gebeurt. En gewoon alle coole dingen dat gebeurt in het natuur. Dus ja.
Want zijn jullie in jullie leeftijdsgroep uitzonderlijk dat jullie zoiets gaan doen? Of zie je bij veel van jullie leeftijdsgenoten ook interesse hierin?
Eigenlijk niet. Wij zijn de enige twee in onze groep dat echt hiervoor heeft gekozen om te doen. Mm-hmm. En heel veel mensen denken meteen als je het zegt tegen ze... Oh cool, dat leuk is dat je dat gaat doen. En dan heb je andere mensen die kijken van, like, oké, interessant, interessant. Die denken dat wij als personen dat graag willen doen met onze toekomst. Mm. Maar ja.
Je bedoelt dat ze denken dat je maar wat zegt?
Ja, want het is iets niet wat je heel veel geld voor krijgt. Dus als je voor dit kiest, moet je wel echt een passion ervoor hebben. Dus en je kan er heel veel eigenlijk wel mee. En social media helpt er ook goed mee. Want dan kan je ook meteen de buitenwereld laten weten over dingen dat gebeurt gewoon op het eiland of op een andere locatie.
Ja, dat is heel belangrijk. En het is toevallig, terwijl ik hierheen reed om deze show te gaan doen, zat ik nog te denken van ja, eigenlijk is het meeste volunteerwerk wat je ziet gebeuren, zijn toch best wel mensen die niet van het eiland zijn. Het zijn vaak Amerikanen en Nederlanders. Vaak ook nog gewoon mensen die op vakantie zijn, die hun vakantietijd eraan aan spenderen om volunteerwerk te doen hier. Dingen die voor de natuur zijn. Die Mangrove Maniacs, jij bent er actief mee geweest. Hoeveel echte Bonaireanen zitten daar eigenlijk tussen?
Sorry. Niet echt heel veel. Het is, net als je zei, de meeste keer, het is heel veel Nederlanders. Er zijn wel sommige mensen van de eiland. Mijn zus werkte ook daar voor een heel lange tijd. Maar het is, ik denk heel veel mensen van de eiland zelf, vooral de jongere mensen, ze vinden dat ze hebben iets beters te doen dan zeg maar in de zon de hele dag gaan schoonmaken of helpen met de planten of zo. Dus.
Het is heel zwaar werk.
Ja.
Nou, die Mangrove Maniacs, die hebben die naam niet voor niks gekozen. Het zijn echt maniakken. Het is echt, je moet echt energie te veel hebben volgens mij om dat echt te kunnen doen. Het is echt, ik zou geen ruzie willen maken met een Mangrove Maniac. Echt niet. Echt niet. Dat zijn hele sterke lui die echt van aanpakken weten. Ik ben daar erg van onder indruk. Ik zou wel eens een keer eentje aan de tafel willen hebben. Wel nog wel aan ver weg dan. Niet te dicht bij me. Maar dat zijn...
Het zijn ontzettend aardige mensen hoor. Ik heb veel met ze gemaakt. En het zijn echt fantastische mensen.
Ja, natuurlijk zijn het fantastische mensen. Ik ben ook een beetje aan het overdrijven. Maar het is vooral fantastisch dat je zulk zwaar werk gaat doen. Vrijwillig. Maar het is super belangrijk. Want in Lakken, het is momenteel echt... Ik liep er laatst weer en het komt echt omhoog. Dat zand is aan het stijgen daar. Dus... daar moet zo langzamerhand echt wel iets serieus aan gebeuren. En ja, zij onderhouden die mangroves. Dat is hartstikke belangrijk.
Ja. Wanneer gaan jullie naar Nederland?
Volgende week donderdag.
Volgende week donderdag.
Dat is al snel.
Ja.
Het is aanstaande donderdag dan, toch wel?
Ja.
Nou, wordt er heel vaak geroepen van dat het vanuit Bonaire, vanuit de eilanden, heel erg lastig is om als Bonaireaan daar naartoe te gaan. Om dingen te regelen. Hebben jullie dat ook ervaren?
Ja, alleen gelukkig hebben wij een groep die ons helpt met het begeleiden naar Nederland. Die heet Turangulu en die helpt ons met elke stap ertussen te gaan.
Die hebben hier wel eens een keer aan de tafel gezeten. Ja. Dat is, wij vinden dat ook interessant namelijk. Wat verwacht je ervan?
Dat het heel spannend zal zijn.
Nou ja, dat sowieso. Maar kijk, het is natuurlijk, het is niet alleen de studie. Kijk, die studie, dat mogen duidelijk zijn. Daar heb je een beeld van en dan weet je wel ongeveer wat daar gaat komen. Maar het wordt een heel nieuw leven. Heb je ooit ergens anders dan Bonaire gewoond?
Ik ben geboren in Nederland. Maar toen ik 4 was, ben ik naar Bonaire gekomen. Dus ik herinner me niks meer. Maar vorig jaar ben ik voor 4 maanden in Nederland gaan wonen voor stage. Door de reden dat ik wist dat ik in Nederland wilde gaan wonen. Dus ik wilde toen even wat ervaring krijgen met hoe je met de tram of de trein werkt. Dat ik niet in één keer hier kom en dan niet weet wat ik moet doen en het gaat meteen mis.
Ja.
Dus ik heb al wat ervaring nu gekregen.
Nou ja, want het is belangrijk. Want heel veel mensen zeggen, jongeren denken van ja, ik ga naar Nederland toe. Ik ken Nederland en ik ben er op vakantie geweest. En op vakantie gaan in Nederland is iets totaal anders dan daar leven. Dat,
Je hebt gelijk.
Dus voor mij wel is het, ik denk een beetje meer spannend. Want de enige andere plek dat ik had gewoond was op Curaçao. Maar dat was toen ik echt baby was. Dus ik herinner helemaal niks. En ik ben nog nooit naar Europa en zo geweest. Dus dat is mijn eerste keer dat ik ga naar die kant van de wereld. En ik had wel heel veel advies gekregen van mensen. De eerste advies dat heel veel mensen zeggen is dat je moet herinneren dat Bonaire heeft heel vaak een soort van community. En in Nederland dat het meer een, hoe zeggen ze dat, de ik is of zo.
En, individueel.
Dus, ja, iedereen is gewoon heel individueel en zo. Dus het zou wel spannend zijn om gewoon opeens van mijn hele leven hier in de zon wonen. Lekker eiland, naar de zee gaan, bijna elke week en zo. En dan boom, in een stad, in de kou en al dat.
Nou ja, mocht je ooit in Nederland echt verzeild raken, dat je daar echt blijft, dan zul je heel veel terugdenken, denk ik, aan de eilanden. Yeah. Ik heb als kind op Curaçao gewoond en ik wilde altijd terug. Ik wilde altijd terug naar de Antillen. Tot ik op mijn 14e voor het eerst weer hierheen kwam en maar naar Bonaire. Vanaf dat moment wilde ik alleen maar terug naar Bonaire. En dat heb ik uiteindelijk gedaan. Maar al mijn tijd in Nederland heb ik alleen maar gedroomd van terug te gaan naar hierheen. Dus het zit wel in je bloed. Hou er rekening mee dat het wel iets is. Dat je wel, waarschijnlijk wel echt altijd zal dromen van terug te komen naar de eilanden. En het waarschijnlijk ook wel zal doen.
Ja, het is een bekend gevoel. Ik heb een groot gedeelte van mijn jeugd heb ik in Suriname gewoond. Toen ik in Suriname woonde, had ik constant heimwee naar Nederland. En toen ik in Nederland woonde, heb ik 20 jaar heimwee naar Suriname gehad. Dus je komt een beetje, ik wil je niet bang maken, maar het is gewoon iets wel belangrijk om te weten, is dat je tussen twee dingen in komt te zitten.
En ja, je wordt een camba preto.
Daar moet je niet van schrikken, want dat hoort er gewoon bij. En gaan jullie met z'n tweeën? Of jij zit in Velp, jij zit in Nijmegen.
Ik ga naar Helmond.
Helmond.
Ja.
Dus,
daar zitten ze niet samen.
Nee, we zitten daar ook niet samen.
We gaan wel samen op de vliegtuig. En de eerste nacht blijven we wel met de hele groep in een hotel. En daarna gaan we gewoon, iedereen gaat naar hun plek in Nederland.
Nou, het wordt echt een avontuur hoor. Ik weet nog, ik kwam vanuit een groeigemeente, maar eigenlijk ook wel een gat, Hellevoetsluis, ging ik studeren in Utrecht. En ik wist niet wat me gebeurde.
Dat was al een cultuurschok.
In zo'n stad en dan met de fiets eroverheen. Denk ik dat ze in Velpen, zal het niet zo'n gekkenhuis zijn als in de binnenstad van Utrecht. Maar Helmond kan nog best wel schrikken zijn, denk ik, de oude city. Het is wel echt iets heel, heel anders. En het even moeilijk zal zijn om je echt je eigen plekje te vinden. En je er thuis te voelen. Maar het gaat gebeuren.
Maar ja, de raad die ik heb zelf op het SGB ook lesgegeven op het MBO. En we hadden ook regelmatig mensen die in Nederland dus op stage gingen. Dat je het moeilijk vindt is normaal. En aarzel niet te lang om hulp te vragen als dat nodig is. Probeer het niet te lang in je eentje te doen. Het is heel normaal als je daar hulp in vraagt. En mensen die er langere ervaringen hebben, probeer aansluiting daarin te vinden. Dat is echt gewoon ontzettend belangrijk, denk ik.
Trek je bek open. Dat is echt heel belangrijk. Nee, want het is voor een Nederlander is het al moeilijk om te gaan studeren in een stad. Want het is niet alleen dat je gaat studeren ergens, maar je bent in je eentje. Yeah. Je bent in je uppie. En dan zit je opeens in een ander land, in een andere stad, ander dorp, waar je niemand kent. En je moet het allemaal maar even zien te rooien. Het is echt, we willen je inderdaad niet bang maken. Maar, hou er rekening mee dat het wel zwaar kan zijn.
Ja, want als je doorheen...
vergeet niet dat mensen er zijn om je te kunnen helpen.
Ja. Er zijn heel veel organisaties, tel ik ook in Nederland, die graag je willen helpen. En naar de toekomst toe, als je daar eenmaal doorheen bent, dan is studeren in Nederland wel erg leuk hoor.
Ja, maar gelukkig gaat ze ook bij mijn zus. In huis zit ze nog precies. Dus
van
het eerste jaar.
Het
eerste jaar gaat het gewoon.
Ik was best wel lucky met dat. Dus mijn nieuwe huis die zit ook gewoon. Ik kan gewoon lopen naar school. In plaats van moet ze helemaal met de trein en zo. Dus dat was wel, ik was echt heel blij daarvoor dat ik gewoon kan lopen naar school. En dat ik niet de hele tijd moet figure out hoe de treinsysteem werkt en alles.
Oh, nou dan heb ik niks. Dan hebben de opa's niks gezegd.
Velp is heel leuk hoor. Velp is een leuk dorp. Zit vlak tegen Arnhem aan, dus je kan gewoon de grote stad in. En je kan daar een bioscoop toe, theater toe, musea toe, alle winkels. Maar als je aan de andere kant uitloopt, je loopt zo het bos in. En dat is echt prachtig daar.
Ja, dan zit je zo onder de teken.
God, wat ben jij positief vandaag.
Ja, het is natuurlijk tof. Gewoon een avontuur is het. Ja. En zo moet je het ook zien. Het is een avontuur. Het is echt fantastisch. Je zult dat is weer opa zitten lullen. Zeg. Het wordt de mooiste tijd van je leven.
Nou, een Curaçaose vriend die ik in Nederland had, die heeft een eigen geluidsbedrijf in Nederland. En die zei van ja, eigenlijk is naar Nederland gaan voor mij het stomste wat ik gedaan heb. Want ik bleek namelijk gewoon ontzettend die winters leuk te vinden.
Echt waar?
Ja. Wie hij zei van, ik ga nooit meer terug naar Curaçao, want ik hou van die winter.
Oh.
Nou, dat vind ik onbegrijpelijk.
Ja. Het was een van de redenen waarom ik echt Nederland weer uit wilde. Ik wilde gewoon mooi weer, ik wilde de zee, ik wilde de blauwe lucht. Ik wilde de meisjes in de bikinis, dat is wat ik wilde. Ongelooflijk. Ik moet weer een plaatje draaien volgens mij, want het is al kwart over één. Ja, het is alweer tijd. Ik heb er nog eentje uit de Nederlandse top 40. Alesso samen met Nate Smith. I Like It. Kennen jullie die plaat?
Nee.
Nee? Nou, dan gaan we eens even kijken wat je ervan vindt.
Ik wens jullie ontzettend veel plezier en ontzettend veel sterkte. En het komt goed, denk ik. En ik vind het ontzettend interessant wat jullie willen gaan studeren.
Dank je wel.
Als je weer terug bent, en ook al ben je halverwege je studie, kom vooral langs om te vertellen hoe het je vergaan is. Wat je ervan vond. Wat je niet zag aankomen, wat je wel zag aankomen. Waar je tegenaan gelopen bent. Vinden we hartstikke leuk.
Dat is goed, ja? Zullen we doen.
Is dat een deal?
Ja, voor de volgende keer.
Oké, nou, dankjewel. Shay en, wacht even hoor. Ja, Luca. Jij bent, dat moet ik trouwens ook nog even zeggen. Want jij bent non-binair, klopt?
Ik ben eigenlijk agender. Dus voor mij maakt het niet uit bij welke pronouns of zo gaat.
Oké, daar doe je niet moeilijk over.
Nee, helemaal niet.
Want ik zit nu opeens te bedenken dat ik de hele tijd misschien jullie tegen je had moeten zeggen.
Nee, helemaal geen probleem. Ik kan zeggen wat u wilt.
Oké, dankjewel. En jij mag jij tegen mij zeggen.
Ja, dat is goed.
Oké, we zien jullie terug. Nou ja, we horen jullie terug. Ja. Oké, hier is Alesso en Nate Smith. I Like It. Kijk, Alesso, dan is het een beetje dansbaar, dan wordt het een beetje gezellig.
Dit heeft zulke laag toon. Ik heb best een goede koptelefoon, maar de bassen waren het oversturen bij mij in de koptelefoon.
Ja. Ja, ik had het ook wel een beetje. Had ik hem niet gewoon zelf overstuurd? Okay, maar ja, dan moet ik hem weer even aanzetten.
Laat maar.
Wat een leuke meiden zeg.
Ja, ontzettend leuk.
Heel tof.
En heel enthousiast en heel erg, nieuwsgierig naar wat er gaat komen.
Ja, en ik snap dat ook wel.
Ja.
Het avontuur van gaan studeren is in Nederland al groot genoeg. Maar als je dan vanaf zo'n klein eilandje als Bonaire naar de andere kant van de wereld gaat om te studeren in een land met een hele andere cultuur, waar het zo druk is, waar zoveel mensen zijn.
Dat is ook de reden waarom heel veel jongeren die in Nederland gaan studeren hun studie niet afmaken.
Ja, ik kan me voorstellen dat het wel helpt als je inderdaad in Velp gaat zitten.
Velp is een leuk dorp.
Dan is de klap niet zo groot, denk ik.
Velp is rustig, is een leuk dorp. Mijn grootouders wonen eerst in Arnhem, maar zijn toen uiteindelijk verhuisd toen ze wat ouder werden naar Velp toe. Ik kwam veel naar Arnhem natuurlijk, want ik ben veel bij mijn grootouders geweest. En zij zaten tegen, toen ze in Arnhem woonden, zaten ze ook tegen Velp aan. Dus ik kwam er regelmatig. Ik ben daar natuurlijk al heel lang niet meer geweest. Want mijn grootouders zijn natuurlijk al heel lang geleden overleden. Maar,
in jouw familie is dat niet zo natuurlijk hoor.
Nee, dat klopt.
Worden allemaal zo oud bij jou?
Dat klopt. Maar goed, als mijn vader al 102 is, dan zou mijn grootvader nu de oudste man van de wereld zijn.
Ja, dat is waarschijnlijk ook zo. Hey, ik wil nog een beetje, voordat Floor zo meteen komt.
Ja.
Die is natuurlijk de schildpadden specialist. Maar, we hebben wat andere dingen. We hebben natuurlijk toerisme, recreatie, natuur en evenementen. Hebben we een hele rij dingen over de natuur. Laten we beginnen met de Blue Destination Bonaire zou in gevaar zijn. Noel Djanga wil snelle acties. Hoe zit dat?
Nou, Noel Djanga is iemand die veel actie voert om Bonaire schoon en netjes te. En vooral Blue Destination is voor hem belangrijk.
Ja, voor mij ook, moet ik eerlijk zeggen. En een van de dingen, Miles Mercera gaat weg, de directeur van DCB. En heel veel mensen vinden dat schokkend. Ik vind Miles eigenlijk niet zo goed geweest.
Nou, ja, ben ik je met je eens. Maar het is eigenlijk compleet.
Dat heeft met Blue Destination te maken.
Dat heeft met Blue Destination te maken. Waar Noel zich nu druk over maakt, is het enorme hoeveelheid illegaal gestorte vuil.
Ja, dat is natuurlijk ook dat is heel veel inderdaad de laatste
tijd. Dat is de laatste tijd ontzettend veel. Op ongeveer alle plekken waar natuur is op dit moment. Zie je dat? Janga is bezig om dat op te ruimen en daar actie in te nemen. Hij krijgt daar ook ondersteuning van bij Célibon. Maar er moet gewoon echt wat mentaliteit gewoon iets gaan veranderen. Ja. In Bonaire.
Wat voor vuil is dat? Weten we dat? Ja, is het bouwvuil? Ik kan me heel goed voorstellen. Er wordt zoveel gebouwd dat een heleboel mensen gewoon die bouwrotzooi.
Er is heel veel bouwvuil. En dat is dus gewoon illegale stort. En dat wordt gewoon bewust gedaan door bouwbedrijven. En die bouwbedrijven zouden wat mij betreft gewoon keihard moeten aangepakt worden. Maar dat gaat heel agressief. Ik heb een keer filmopnames gemaakt van illegale bouwstort. En toen moesten we op een gegeven moment als de Raphazen weg. Want er kwamen een paar vrachtwagenchauffeurs aan. En we wisten gewoon van als we daar filmend gezien worden. Dan hebben we problemen. Want dan worden ze agressief.
Want ja, ze dat weten is problematisch.
Want ze weten dus gewoon dat het illegaal is. En als jij daar dan staat te filmen, dan weten ze ook dat jij daar staat omdat het illegaal is. Dus wij moesten echt als de Raphaas opeens weg. Dat is natuurlijk helemaal fout. En ik woon op de Camino Lagoon. En ik hoor ze elke zondag die vrachtwagens langskomen hoor. Die dan op zondag al dat illegale vuil vlakbij een aantal illegale stortplaatsen bij mij gewoon komen storten.
Ja. Ja, maar ja, goed, als je op Camino Lagoon zit, zou het ook kunnen. Ik ben nu eventjes advocaat van de duivel. Dat ze gewoon onderweg zijn naar.
Nee.
Op zondag is het dicht, hè?
Op zondag is dat dicht. Ja. En ze weten gewoon dat zondag ook de politie aan zijn zondagse eitje zit. Ik hoor ze om 8:00 ochtends. Hoor ik gewoon echt achter elkaar een stuk of 10. Regelmatig een stuk of 10 van die vrachtwagens voorbij rijden.
Bizar.
Maar het is niet alleen bouwafval. Ik heb hier ook foto's staan. Er staat bij het artikel. Wat in Bonaire.nu heeft gestaan. Computermonitors. Ik zie hier foto's met kapotte magnetrons. Glasafval. Van alles.
Ja, echt.
Gewoon mensen die...
Grof vuil.
Grof vuil, die gewoon dat niet willen storten bij landfill. Maar gewoon ergens langs die weg, gewoon of waar dan ook, gewoon dichtbij, gewoon met een pick-up daar naartoe rijden. Die pick-up leeggooien en gewoon wegrijden.
Ja, daar moeten gewoon enorme boetes voor komen.
Er moet een mentaliteitsverandering komen.
Ja, ja. Nou, dat kan met enorme boetes. Maar ja... mentaliteit.
Nou ja, goed. Ook deze week is er een artikeltje van toezicht en handhaving dat ze zo goed bezig zijn met controles en al dat soort zaken. Nou ja, dat zal wel. Maar dit soort dingen, daar zou dus echt constant de hele week een aantal patrouilles op onderweg moeten zijn om mensen echt gewoon op hete daad te betrappen. Want iets op een andere manier kan je niet aanpakken.
Ja, als nou de Eilandsraad wat minder zou reizen, kunnen ze dat geld steken in wat meer mensen voor toezicht en handhaving. En dan zou het ook fijn zijn als die even de koffie laat staan en gaan toezien en handhaven.
Ja, en dat ook, ook tijdens de lunch.
Niet zozeer het toezien.
En ook tijdens de lunch.
Ja.
Want heel veel mensen die illegaal storten, die weten gewoon van we kunnen het gewoon tijdens de lunch doen. Want dan is iedereen die handhaaft zit lekker te lunchen. Dus dan kunnen we het gewoon rustig doen.
Ja, ja, hetzelfde is met stinapen natuurlijk. Ja. Na 5 kun je alles doen.
Ja.
Dat is heel jammer dat zo is. Maar goed, wat hadden we? Wat hadden Blue Destination.
Nou ja, hij zegt gewoon van jongens, it's in our nation, nature. It's in our nature, al dat soort zaken. En Blue Destination, het zijn promotiekreten geworden.
Ja, maar het vervelende is, als je gaat kijken wat er in onze nature is, is het altijd vuil. Ja. Dat is in our nature.
Dat is in our nature.
En dat moet eruit.
En hij zegt ook van ja, het hele Blue Destination verhaal, wat op zichzelf een zinnig verhaal is, is op dit moment gewoon een marketingskreet geworden.
Ja, niemand heeft er iets mee gedaan. Nee, met name de TCB niet.
Nee.
TCB heeft gewoon gezegd van kom maar jongens, als je wil komen, kom alsjeblieft. Kom allemaal op vakantie, kom allemaal hier. Er is geen enkele poging gedaan om het allemaal een beetje binnen de banen te leiden. Mm-hmm. Zoals het oorspronkelijke Blue Destination plan voorzien had. Er is eigenlijk geen ene bal mee gedaan. Mm-hmm. En dat vind ik heel jammer.
Ja. Dus hij zegt, heeft het inderdaad ook wel, Janger heeft het in het artikel ook over TCB, van dat hij zich kapot schaamt over promotievideo's in New York, waar allemaal prachtig mooi werd. En hij zegt, als je als toerist hier gewoon de eerste beste natuur in gaat, je ziet alleen maar zwerfvuil.
Ja. Ja, en dat is wel eens anders geweest.
Ja.
Tenne Bonaire Olympi werd vroeger altijd geroepen. Mm-hmm. We zijn nog steeds stukken schoner dan Curaçao.
Mm-hmm.
Als je op Curaçao gaat kijken, dat is verschrikkelijk. Dat is één grote vuilnisbelt daar. Maar we moeten het wel in de gaten houden.
Mm-hmm. Hij is bezig met een zorgcontract aan te vragen bij de overheid. Zodat hij dit niet meer alleen maar als... want hij is nu vrijwillig bezig om constant over op te ruimen. En hij zegt van, ik wil daarvoor betaald worden. Zodat ik het gewoon echt gewoon continu kan gaan doen.
Ja, ja. Nou, daar ben ik heel erg voor.
Ja,
en sowieso niet alleen hij. Er mag best, voor mij best wel een team zijn dat dat gaat doen.
Ja, dat zou een afdeling van Cerebon eigenlijk moeten worden. Gewoon een groep mensen die alleen maar bezig zijn om de rotzooi op te ruimen.
Ja, ja. Nou, dat hebben wij ook weer even opgelost.
Ja.
ik wil even doorgaan nu.
Ja.
Ik las hier ook, vind ik ook interessant. Vorig jaar hebben we een enorme coral whitening gehad. Het was vorig jaar oktober, was bijna al het koraal was wit. Dat was echt schrikken als je ging duiken. Ik denk dat mensen die toen op duikvakantie zijn geweest zo geschrokken zijn dat ze nooit meer terug willen komen. Gelukkig heeft zich dat voor een groot gedeelte hersteld. Daarnaast hebben we ook de stony coral tissue loss disease gehad. Ja. Waardoor bijna al het hersenkoraal, bijna al het pillerkoraal is verdwenen. Bijna alles is weg. Alleen in het ondiepe, en dat ik had het toevallig van de week nog met Judith Raming had ik erover van Sinapa. Waarvan ze nog steeds niet weten hoe het nou eigenlijk komt dat het ondiepe hersenkoraal nog leeft. En het diepere allemaal dood is. Als je nu gaat duiken, is er, ja, je ziet heel veel grijs. Heel veel dood, heel veel koraal. En als er kleur is, dan is het de algen die op het dode koraal groeien. Het is best wel verschrikkelijk geweest. Maar afgelopen weekend waren de twee warmste dagen in de geschiedenis van de hele wereld.
Ja, klopt.
We kunnen verwachten dat ook dit jaar het heel warm gaat worden. Dat de zee weer gaat verwarmen. En dat we dus weer coral whitening gaan krijgen. Maar blijkbaar Reef Renewal heeft maatregelen tegen de verbleking. Wat is dat?
Zij kunnen alleen maar in feite de groeibomen, waar zij dus koraalstukjes laten groeien. Dat zijn van die kunststofbomen.
Ja, een soort van kerstbomen onder water.
En daar hangen draadjes aan. Daar hangen dan die stukjes in het water te drijven. Om te groeien. En wat ze nu hebben gemerkt is als ze daar een soort schaduwstructuren boven brengen, dus dat het zonlicht wat door het water heen schijnt niet op dat koraal kan schijnen, dat het veel beter groeit.
Oké.
En dat het dus minder last heeft van dat zonlicht en van die warmte.
Oké, ze hebben dus eigenlijk alleen over hun eigen farms.
Ze hebben het over eigen farms en voor de rest zijn ze heel erg bezig samen met Sinapa om te kijken welke groepen en welke kolonies zich beter houden tegen die opwarming dan anderen. Omdat daar dan mee doorgefokt worden. Omdat dat dus de soorten zijn en de ondersoorten zijn die kennelijk beter tegen die opwarming kunnen. En dus de toekomst van het koraal vertegenwoordigen.
Ja, dat is wat Judith mij ook vertelde. Ze zijn ook met wat andere dingen bezig waarvan ze zei van ja, dat kan ik je nog niet vertellen, maar in oktober kom ik weer langs. Maar die vertelde ook van ja, dat opvallende, wat ook eigenlijk alle duikers wel opvalt, dat die stony coral tissue loss disease wat minder vat heeft op de koralen die wat ondieper groeien. Mm-hmm. Ook al zijn dat soms koralen die ook in het diepe voorkomen, maar in het diepe gaan ze er allemaal aan. En in het ondiepe overleven ze. Dus misschien is dat zonlicht of iets dergelijks, dat weet ik niet. Maar,
nou ja,
maar ze willen ook daarmee doorfokken.
Ja,
omdat die sterker zijn blijkbaar.
Roxana Francisca heeft ons, de zeebioloog van Sinapa, die heeft ons in een van onze programma's ook een keer uitgelegd van er zijn heel veel kleine ondersoorten. Dat is wel hersenkoraal, maar dat is dan net even een iets andere soort.
Ja.
En sommige soorten blijken gewoon er beter tegen te kunnen dan anderen.
Ja, en daar moeten we dus mee door.
Daar moeten we mee door.
En ja, en dan toch wel gaan kijken of we dat ook kunnen uitplanten.
Ja.
Het is wel grappig. Ik zag...
Kijk, dat het minder warm gaat worden, dat kunnen we gewoon vergeten. Want inderdaad, ja. Als je ook de verslaggeving over die warmste dagen... Afgelopen zondag en maandag waren de warmste dagen... Zondag werd er een record gevestigd.
En maandag werd het verbroken.
En maandag werd dat dus weer verbroken.
Ja.
Het record wereldwijd... Op één dag is nu 17,15 graden. En dat lijkt vrij laag, maar daar hoort Antarctica hoort daar dus bij.
Ja, ja.
Dus vandaar dat het dan vrij laag is. In juli vorig jaar was de eerste keer dat, dat de gemiddelde temperatuur boven de 17 graden kwam. En nu is het al, iets van 16, 17 keer is dat hier overschreden.
Ja.
Dus het wordt echt heel snel wordt het warmer.
Ja, dat we dat nog moeten meemaken, zeg.
Ja.
Maar goed, de gevolgen zijn dus ook voor het koraal. En dat is best wel iets waar we ons zorgen over moeten maken. Waar we ook zorgen over moeten maken. Als je het over koraal hebt, heb je het ook over koraalduivels. Daar komt iemand met een radio voorbij. Ja, koraalduivel.
Nog even de radio hier zo. Ja. Dat ding hier in, echt zo binnensteekt.
De koraalduivel. Oftewel de lionfish. Er is een toename van de lionfish is er geconstateerd. Ja. Hoe zit dat? Mij valt het niet op namelijk. En ik lig bijna dagelijks in het water.
Dezelfde Roxane Francesca, waar we het net over hadden, die zegt van dat er op dit moment een grotere hoeveelheid koraalduivels zijn dan in het verleden. En zij zegt van in de tijd van COVID-19 zijn er gewoon minder duivels gevangen.
Ja.
En dat heeft waarschijnlijk tot gevolg gehad dat doorgefokt is en dat nu opeens wel zichtbaar is. Wat er ook aan de hand is, heb ik begrepen, ik weet niet of dat in dit artikel staat, maar ik heb het wel begrepen, dat lijnduivels, of de koraalduivels, lijnfisch koraalduivels, vaak wat dieper zitten dan wat we gewend waren.
Ja, ze zitten heel diep en dat is ook het probleem. Wij kunnen natuurlijk alleen maar op duikdiepte, dat wil zeggen als je op lucht duikt, maar tot 40 meter, kunnen wij die koraalduivel schieten. Mm-hmm. Dieper wordt je luchtmix giftig. Dus gewone duikers kunnen niet dieper, dan moet je met speciale mixen gaan duiken.
Ja.
En die rottige beesten zitten gewoon tot 400 meter diep. Ja. Dus sowieso zitten ze dieper dan zelfs de techduivers duiken.
Ja, en er is de indruk van dat ze ook echt bewust naar beneden zijn gegaan, omdat ze daar gewoon minder gevangen worden.
Ja, beneden zijn ze veilig.
Ja.
Alleen de vraag is het ook zo dat ze dan 's nachts naar boven komen?
Dat is.
Dat weet ik niet. Daar heb ik nog nooit iemand over gehoord. Maar het is wel makkelijker. Kijk, overdag. Het zijn hele intelligente beesten.
Mm-hmm.
Als je één keer op zo'n beest schiet en je mist, dan gaan ze zich nooit meer laten schieten. Dus dan heb je al een probleem. En die koraalduivels, dat hebben we gezien in het begin toen we ze hadden, zaten ze allemaal gewoon onderaan de drop-off. En ze zaten gewoon met z'n allen om een coral head. En dan kon je ze één voor één gewoon afknallen, geen probleem. Mm. Maar goed, daar hebben ze van geleerd. Dus ze zitten nu diep in het koraal verscholen overdag. En ze komen eigenlijk pas 's nachts komen ze eruit om te jagen.
Ja.
En dat hakt erin.
Dat hakt er behoorlijk in. En er wordt inderdaad nu gezegd van jongens, we moeten het echt goed in de gaten houden. Want het aantal wordt nu te groot.
Ja, het is. Dat betekent dat we weer allemaal actief moeten gaan schieten.
Ja.
Het is niet anders. Ik ga weer een plaatje draaien.
Is goed.
Daar is het weer tijd voor. En ik moet alleen even kijken. Wat heb ik nu? Ach, jezus. Ik heb per ongeluk iets geselecteerd. Zal ik het er gewoon draaien?
Ja, doe
gewoon,
maar.
Okay, ja, dat is heftig hoor, dit. Want dit is Nena. 99 Loefballons. Maar dan in het Engels. Ik vraag me dan af, hè. Toen Nena dit inzong, dat is natuurlijk ten tijde van 99 Loefballons, sprak ze geen Engels. Ze heeft dit helemaal
fonetisch
geleerd en fonetisch gedaan. Ondertussen weten we dat, ze heeft al interviews gedaan, weet ik niet allemaal, weten we dat ze nu goed Engels spreekt. Wat zou ze er zelf van vinden als ze dit nu terugluistert? Deze versie is een hit geweest in Engeland. Alleen in Engeland. In Amerika hebben ze gewoon de Duitse versie gehad. En dat is een grote hit geweest.
Ik vind het Duits ook gewoon veel leuker.
Tuurlijk, absoluut. Maar dat geldt voor alles. Dat geldt ook voor Kraftwerk.
Je hoort gewoon dat ze het wat ze zingt eigenlijk niet begrijpt.
Ja, ja.
Terwijl je dus het leuke van in Duits is van dat ze ook echt gewoon snapt wat ze aan het zingen is. En ja, dan ga je anders zingen.
Ja, ja, maar het is ook bijvoorbeeld, kijk, als de liedjes in het Duits geschreven zijn, dan klopt het.
Ja.
Kraftwerk heeft een nummer, dat de meeste mensen kennen het nu als We Are The Robots. We Are The Robots. Maar in het Duits is het Wir sind die Roboter. Dat
is veel
past
leuker.
Veel meer.
Dat is veel leuker.
Dat is echt veel beter. Dat is gewoon een beetje vreemd. Aan tafel hebben wij...
Eén ding, heeft Nena ooit nog een keer een andere hit gehad dan deze?
Ja, ze hebben een heleboel hits gehad. Oh. Ook in Nederland. En op een gegeven moment ook Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann. Opnieuw uitgebracht in een duet met Kim Wilde.
Ik kan me daar niets van herinneren.
Nou, dan weet ik al wat ik volgende week weer moet gaan reizen.
Ik weet, enige luchtballon is eigenlijk het enige.
Ja, Freikezeichen en wat hadden we? Leuchtturm. Ah, ken je niet? Nee?
Ja, nee. Ik zeg me allemaal niks.
Ja, nou ja,
maar goed,
sneu.
Floor.
Sneu. Yes. Ja, inderdaad, want we hebben Floor van Schalkwijk. Hebben we hier weer onze schildpadlady. We hebben het al eerder over catladies gehad, maar Floor is onze schildpadlady. Floor, voordat we jou gaan vragen hoe het gaat met de poen. We hadden het er eerder over hoe het... We dachten, het zal vast wel voorkomen, best wel veel voorkomen... dat watersporters schildpadden raken... Dus dan heb ik over surfers, kitesurfers. Mm-hmm. Ik heb het over natuurlijk helemaal die jetskis. Dat die wel eens schildpadden raken die naar boven komen om lucht te halen. Weet u daar iets van? Hoor je daar wel eens wat van?
Dat horen we niet zo heel erg vaak, moet ik heel eerlijk zeggen. We zien wel schildpadden die we dan tegenkomen die inderdaad happen uit een schild hebben. Of krassen op het schild of iets dergelijks waarvan we verwachten dat het misschien komt door... Maar goed, zeker weten doen we het eigenlijk niet. Dus eigenlijk, we horen wel eens dat mensen denken dat dat inderdaad gebeurt. Maar of dat ook echt zeker door boten komt of door surfers, dat is lastig om aan te tonen.
Nooit een surfer gesproken die zegt, nou jongen, wat vandaag gebeurde? Nee, twee schildpadden, hop in tweeën.
Nee, gelukkig niet. Moet je je voorstellen.
Ja, nou ja, oké. Okay, nou goed, ik hoor graag dat weinig voorkomt. Dat is fijn.
Maar hoor je die schildpadden niet, bijvoorbeeld als een jetski is, niet dat er lawaai aankomen en blijven dan nog even onder?
Dat zou best wel kunnen inderdaad. Vooral inderdaad jetskis en boten. Maar surfers, windsurfers, kitesurfers, die maken natuurlijk niet zoveel lawaai. Dus het zou best wel kunnen dat daar misschien iets ooit wel eens geraakt zou kunnen worden. Ja.
Het zou eigenlijk best wel interessant zijn om daar onderzoek naar te doen. Want in hoeverre horen die schildpadden wat eraan komt?
Ja, maar het is wel lastig om onderzoek naar te doen.
Ja, dat lijkt me ook.
Ja, je moet wel bedenken hoe je dat gaat doen.
Ja. Je kan ze interviewen, maar dan wordt er weinig uit.
Dat wordt lastig, ja. Dus dat is een beetje het probleem inderdaad. En ook om te kijken wat ze dan natuurlijk doen. Ja, je moet maar net op het goede moment een schildpad zien die net naar boven komt. En dan tegelijkertijd een surfer. En dat is wel lastig na te bootsen voor onderzoek, zeg maar.
Nou ja, je kunt het wel een beetje omkeren natuurlijk. Je kunt, dan moet je wel... wil hebben dat die kitesurfers bijvoorbeeld of de surfers bereid zijn om gewoon eerlijk te antwoorden. Maar aan die surfers vragen heb je wel eens een keer een schildpad onder je plank gehad.
De vraag is of ze het in de gaten hebben natuurlijk. Ja, als ze zelf heel gefocust zijn op iets anders en niet vallen of trucjes of wat dan ook. Ik ben zelf geen surfer, dus ik zou het niet weten.
Nou ja,
maar...
Ik kan me voorstellen dat als je aan het surfen bent, kijk, Lak zit helemaal vol met schildpadden. Dus als je daar aan het surfen bent, dat je wel eens een keer plonk hoort. Onder je plank.
Ja, wie weet.
Plonk onder je plank.
Plonk onder je plank.
Weer een titel voor een liedje.
Ja.
Maar goed, dat vroegen wij ons eerder in het programma af. Dus toen hadden we iets. Nou, dat gaan we aan Floor vragen. En nu heb ik eraan gedacht om het aan Floor te vragen. Maar waar Floor hier eigenlijk voor zit, is natuurlijk om ons een update te geven over hoe het gaat met de inzamelingsactie.
Yes.
Voor het net.
Ja, we zijn inderdaad een inzamelactie gestart voor een onderzoeksnet voor onderzoek in Lakbaai. En daarvoor gaat ons veldteam, zoals ik al eerder verteld heb, 11 kilometer rondom Klein Bonaire zwemmen om $11.000 op te halen.
Ja, niet te hard, anders wordt het 12 kilometer als je uit de bocht vliegt.
Ik wil zeggen, als we misschien niet helemaal recht zwemmen, dan wordt het misschien sowieso 12 kilometer.
Nou, wordt ook $12.000.
Ja, daar zouden we dan eigenlijk naartoe moeten, ja.
Niet drinken vooraf.
Nee, dat doen ze sowieso niet. Maar we zijn er.
Je bent er gewoon al. Je hebt het gehaald. Wow. Het is een feestje.
Ja. Dus alles wat er nu nog binnenkomt is extra.
Is extra, ja. Dus dat is fantastisch. Ja,
ja dat moet je natuurlijk. Ja, oké, okay, we Hadden zijn er. Maar we hebben eigenlijk extra geld nodig nog. Want zijn er andere dingen? Ja, er zijn meer dingen die je nodig hebt natuurlijk. Het is niet alleen maar dit net. Het gaat door en
zeker.
Het gaat door en het gaat
en
door.
En alles wat er overheen gaat, gaat uiteraard allemaal naar de bescherming van de zeeschildpadden. En de 11.000, daar zat geen transportkosten en belasting in. Dus die zouden we zelf inderdaad betalen. En dat kan natuurlijk nu... Mooi ook vanuit het ingezamelde geld. Ja.
Dat is fantastisch nieuws.
Ja, dat is super.
Ja. Je
zit ook helemaal te stralen.
De dans op de tafel wil ik zien. Waar is de fles? Hebben we geen flessen hier? Er staan niet flessen genoeg. En ik kan er denk ik wel bij als ik mijn best doe. Is er nog iemand hier van?
Nee. We zijn helemaal alleen.
Okay. Nou, luisteraars, allemaal even niet vertellen. Maar ik ga zo meteen even een fles pakken. Dan hebben we dat vast gedaan. Jij mag hem aanwijzen, ik pak hem wel. Komt goed. Nee, wat te gek.
Ja, dus dat is super. Ja. Dus ze gaan volgende week gaan ze zwemmen. Op dit moment ziet het er dan uit dat dinsdag of donderdag de beste dag is om te zwemmen qua wind. Dus waarschijnlijk wordt het een van de twee, maar we weten het nog niet 100% zeker welke van de twee.
Wordt het nog een beetje een mediacircus?
Nou ja, we zijn er natuurlijk zelf met de boot, ook voor veiligheid. Dus zorgen dat er medisch personeel aan boord is van de boot. Dus er zijn met een hoop vrijwilligers die in ieder geval aanwezig zijn.
Filmers in het water, filmers op de kant.
We gaan ons best doen, zeker zoveel mogelijk. Films en
video's. 17 duikers eronder die ook camera's bij zich hebben natuurlijk.
Ja, dat zou super zijn, ja. We hebben nog geen echte onderwaterfotograaf die mee wil.
Moet je wel, dus regelen, dat moet er zeker bij zijn.
Ja.
Hoe mooi zou het zijn als ze ook nog voorbij een schildpad zouden zwemmen?
Ja, dat zou top zijn.
Beelden van zijn.
Dat is het shot wat je moet hebben.
Ja, dat is het shot wat je moet hebben.
Dat, daar gaan we voor.
Nou, als we schildpad even opjagen die kant uit.
Ja, en nou ja, over schildpadden opjagen gesproken. Wauw, about dat we zwemmers een beetje opjagen. Rond Klein Bonaire zie je af en toe wel eens een hamerhaai. Daar gaan ze ook sneller van zwemmen.
Ja, laten we die inderdaad achteraan zwemmen. Ja.
Zwemmen ze met of zonder maskertje?
Met masker, maar alleen met van die, van echt zo'n zwemmaskertje, zeg maar. Ja,
dat is waardeloos. Dat kun je niet klagen als er water in zit.
Nee, dat klopt. Nee, dat wordt ingewikkeld.
Nou, ik zou gewoon een masker nemen hoor. Dan heb je nog wat te zien. Anders, als je niet goed kan kijken, dan ga je wel vervelen als je 11 kilometer moet zwemmen.
Ze moeten zich focussen op dat zwemmen natuurlijk.
Nou, ik weet niet. Ze moeten zich op een of andere manier bezighouden. Kijk,
zeker,
verstand op nul, blik op oneindig, allemaal leuk en aardig. Maar dan maak je het eigenlijk niet mee.
Ik denk dat als je over de 8, 9 kilometer bent, dat je alleen maar denkt van hoe ver nog?
We zijn er bijna.
Ik denk, mezelf kende, zou ik na 500 meter al denken van hoe ver nog. 50 trouwens
elf,
al.
11 kilometer kende. Is wel een hand hoor.
Dat is heel fucking ver, ja. Dus ik heb er veel respect voor. En ik zal het ze niet kwalijk nemen als het niet lukt. Ook. Want,
daar gaan ze niet voor. Ze zijn allebei wel echt heel erg
ervoor
dat ze het gaan halen in één keer. Dus ze hebben wel twee pauzes tussendoor waarin ze kunnen eten en drinken natuurlijk. Dat is wel belangrijk. En ieder uur zullen ze sowieso water drinken, omdat dat eigenlijk heel erg belangrijk is. Maar ze zijn zeker wel heel erg determined om het in één keer te zwemmen.
Maar het is er wel echt goed over nagedacht over hoe je dit gaat aanpakken dan.
Ja, zeker. Ze hebben gesproken met mensen die het Engels kanaal hebben overgestoken, zeg maar. Dus ze hebben wel echt al goed advies gehad.
En dat is eentje verder.
Ja, en een hele lot kouder.
Ja, en hoge golven en een hoop zeeverkeer.
Ja, en Fransen.
Ja.
Veel Fransen in de buurt. Dat is ook, I don't know hoor, met Fransen in het water.
Heeft iemand van jullie gisteren de opening van de Olympische Spelen gezien?
Nee, dat was voor mij een reden om de televisie uit te doen. Ik wil sport, I don't know man.
Het had weinig met sport te maken hoor.
Ik kijk nog wel eens een beetje naar voetballen. Dat wil nog wel eens een keer. Maar voor de rest... Nee. Mijn vrouw daarentegen die zit te overwegen om een HBO-pakket te kopen. Mm-hmm. Om alles te kunnen zien. Mm. Want die maak je niet blijer dan sport op televisie.
Ik vond
de zomer van de leven.
Nee, ik heb gisteren wel gekeken. Maar niet om de sport, maar wel om de hele televisieregistratie. Wat een hell of a job.
Maar dan kijk jij naar de televisieregistratie.
Het stortregende.
Oh ja.
Echt, dat je ook zo nu echt gewoon een mist zag van regen. Oh. Zo hard.
Okay.
En dat zie je op tv-camera's heel weinig. Want tv-camera's registreren regen over het algemeen niet al te best. Er stonden vleugels die echt gewoon helemaal dicht stonden. Waar echt gewoon plassen water op de vleugel stonden. Maar gewoon de pianist gewoon door aan het spelen was. Céline Dion heeft gezongen.
Ja, maar Céline Dion die is niet zo dik. Dus daar valt niet zo heel veel regen op.
Nee, maar het was wel de eerste keer dat ze optrad in 4 jaar.
Ja?
Ja. Wow. Ze is ernstig ziek. Ze heeft een hele zware, heel ernstige auto-immuunziekte.
Stiff person syndrome.
Ja. En ze zong een nummer van Edith Piaf. Een andere. Accentloos Frans. Dat is voor haar.
Ja, ze spreekt Frans.
Ja, ze is haar eerste taal.
Ze is Frans begonnen. Ja.
Is haar eerste taal. Ze komt uit Canada. Die Franse stad in Canada.
Quebec,
ja.
Ja?
Daar komt ze vandaan.
Oh, eerste meteen goed.
Daar komt ze vandaan. Dus op de Eiffeltoren. Dat was, en echt dat je ook... Ik ben helemaal geen fan van haar, maar ik neig je tot tranen in mijn ogen.
Nou ja, ik heb wel eens tegen je gezegd, voor veel artiesten geldt, je kunt er geen fan van zijn. Maar je moet toch wel kunnen begrijpen dat wat ze doet heel knap is.
Ja.
Ik heb het met Theo wel eens over gehad. Die lacht me altijd uit dat ik ABBA heel goed vind. Maar je kunt het misschien de muziek van ABBA niet leuk vinden. Maar ja, als je gewoon een stapje achteruit doet en je kijkt naar waar zijn die gasten mee bezig, dan kun je niet ontkennen dat het heel goed in elkaar zit. Dat het heel knap gedaan is.
Ik ben absoluut geen fan van de humor.
Zelfs Floor is met me eens. Ik zie je dan een gezicht.
Ik ben absoluut geen fan van de humor van André van Duin, maar ik heb regelmatig met hem gewerkt en het is zo'n waanzinnige vakman.
Ja, ja.
Daar heb ik dan diep respect voor. Echt diep respect voor. En met haar, met Dion ook. Geeft je doen. Ze heeft 4 jaar niet opgetreden. En dan live voor 500 miljoen mensen.
Ja, nou ja, goed. Dan sta je zo bovenop de Eiffeltoren.
Maar je weet wel dat
dan zie je ze niet echt.
Nee, maar je weet wel dat ze er zijn en dat ze luisteren. En
ja,
dat
maar ik denk, gehoord wordt. Ik denk na al die jaren dat je dan op een gegeven moment toch wel dat uitzet. Ik bedoel, dat hebben wij toch ook. Wij maken dit radioprogramma ook. En we weten dat heel Bonaire het kan horen. En daarbuitenom nog. En dat het voor altijd allemaal op de podcast te horen is. En dat mensen altijd gaan terug. Als ik één stomme fout maak of me één keer verspreek of een foute grap maak, dan staat dat voor altijd staat dat on air.
En dat moet je vergeten.
En dat moet je vergeten, anders kun je dit niet doen.
Ja, klopt.
Dat zo simpel is het. En je moet ook je schouders erover kunnen ophalen als je dat gedaan hebt.
En
wij stamelen best veel, allebei.
Iets meer dan jij.
En ik weet dat er mensen zijn die zetten de radio uit omdat ze dat gehakkel van ons niet leuk vinden. Mm-hmm. Maar ja, wij hebben het over wel belangrijke dingen, denk ik. En dat is weer een reden om het wel aan te zetten. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die zeggen van nou, als dat nieuwsprogramma nou eens gemaakt zou worden door mensen die wat minder zouden hakkelen, dan zou ik er misschien wel naar luisteren.
Ja, maar die willen er wel echt voor betaald worden.
Dat is waar. Dat zijn mensen die verdienen het om betaald te worden.
En wij verdienen dat niet. Het was een reclamespot van 4 uur. Voor de stad Parijs, dat wel.
Ja, maar dat zit er dik in. Er zijn steeds minder steden die bereid zijn om zoiets als die Olympics te organiseren.
Ik heb gehoord dat het 700 miljoen dollar euro heeft gekost. Alleen de opening. En ik denk wat publiciteit betreft dat ze eruit halen. Dus ik was er onder indruk van. Er stonden 179 camera's.
179
camera's stonden er. Ik weet dat een aantal grote bedrijven vanuit heel Europa, er zijn een paar Amerikaanse bedrijven die in Nederland, in Europa de toon aangeven met facilitaire bedrijven. Dat er de ploegen waren uit Amerika, uit Duitsland, uit Denemarken, Nederland. Echt overal. Want Frankrijk zelf kon het dus niet, de faciliteiten niet leveren. Dat was gewoon te veel.
Nederland is er heel goed in, hè?
Nederland is er heel goed in, zeker. Ja.
Dat hoor ik wel vaker met sport en dergelijke.
Wij zijn,
we hebben de regisseurs en we hebben de technische mogelijkheden en zo.
We hebben het improvisatievermogen. In heel veel landen, als je daar met een multicam situatie zit, dan luistert iedereen naar de regisseur en die moet alles vertellen. En wij nemen als cameramensen, als schakeltechnicus, zoals ik zelf dan was, en ook licht- en geluidmensen, nemen we gewoon initiatief van dit is nodig, dus bam, die schuif gaat open. Of ik maak een ander shot dan afgesproken.
Ja.
En dat vinden de regisseurs natuurlijk wel fantastisch, want dan staat gewoon het shot wat er nodig is. Wij denken, in Nederland denken de tv-mensen veel meer mee dan het alleruiterste is Amerika. Ik heb daar 1 keer een uitzending gedaan. En dan moet de regisseur dus echt, elk shot moet hij voorcueën, anders krijg je dat shot gewoon niet.
Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk werken. Maar ik heb het wel eens gezien hoor, het is echt heel zwaar werk. Die mensen, die regisseurs, die zitten daar en die hebben al die schermen. En het is echt knip, wijzen, knip, roepen en naar die monitor en naar die moeder.
Het beroemde verhaal van Vangelis in de haven van Rotterdam, live concert. Wat met 27 camera's werd geregistreerd. Egbert van Hees was daar de regisseur. Egbert was daar in dat soort registraties waanzinnig goed in.
Dat is een bekende naam in de wereld.
En een vriend van mij stond bovenop met een camera, bovenop voor een totaalshot, bovenop een flatgebouw. Het was ijskoud. Hij stond echt. En zijn camera is dus nooit 1 keer geschakeld.
Hey, maar hij is gewoon betaald, toch?
Hij is gewoon betaald, maar ja, hij had wel eens iets van verdomme. Ik had gewoon binnen kunnen zitten, want hij stond echt een klappertanden.
Ja, dat is gruwelijk. Wat betekent het muziekje hier, achter mij?
dat we nog 1 minuut hebben.
We hebben nog 1 minuut. Dat betekent dat we afscheid gaan nemen. Dat betekent dat ik ook afscheid ga nemen van Floor. Ja. Ben je er volgende week nog?
Dat kan.
Om te vertellen hoe het gegaan is dan,
als
in principe.
Het goed is wel. Ik denk dat ik volgende week wel kan.
Ja?
Zou ik hartstikke leuk vinden.
Nou, ik vind wel dat je het inderdaad even moet afmaken.
Voor ons betreft mag je elke week komen. Hoor.
Ja, het is sowieso. Het is goed voor onze oogjes. En altijd een gezellige afsluiting wel, vind ik.
Ja.
Ja, helemaal top. Nou, dan dat is bij deze dan afgesproken. Martijn schrijft dat op. Die schrijft ook de achternaam Winklaar op.
Ja.
Voor de rest is dit het, jongens.
Dit is het.
We hebben alweer 2 uur erop zitten. Dit was Op de Klippen voor deze week, voor deze zaterdag. Straks na 2 uur hoor je Ron Gijzen met de Klaartop 20. Dan gaan we kijken wat er populair is aan de hitjes. Ik heb natuurlijk al een voorzetje gegeven met alle hitjes die uit de top 40 komen voor nu. Maar Ron gaat er verder inkoppen, dat komt helemaal goed. En volgende week zijn wij er gewoon weer. Dan hebben we Judith ook gewoon weer erbij zitten.
Nee, ik ben jarig morgen, volgende week.
Want jij bent jarig vorige week.
Komt
Judith niet.
Nee, Judith is
niet. Nee, die komt er niet. Die gaat doorpriden natuurlijk. Nou, volgende week hebben we nog steeds geen Judith, maar Martijn is jarig. Dus dat betekent dat we taart hebben.
Ja.
Dat is fantastisch. Ik hoop dat het een ijstaart is, maar je weet het nooit met Martijn. Gaan we ook leuk uit eten natuurlijk, hè, s'avonds.
Ja, tof.
Helemaal mooi. Heb ik al zin in.
Ik ook.
Ja. Maar goed, volgende week gaan we wel radio maken. Je maakt wel radio op je verjaardag, hè? Ja, nee, oké.
Juist op mijn verjaardag.
Volgende week om 12 uur zijn we er gewoon weer met Op de Klippen. En voor nu zeggen wij met de liefde in onze stem... Ajootje, cadeautje.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2... live met Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is